Heer, er werd eens door uw geliefde discipelen gezegd, leer ons bidden. Want wanneer wij een glimp opvangen van de grote God des hemels, beseffen wij eigenlijk hoezeer wij tekortschieten. Leer ons daarom nu in onze harten te bidden, Heer, voor de dingen die heilzaam zouden zijn voor uw koninkrijk en voor uw dienstknechten. Gij kent de nood van iedere persoon hier. Vanmorgen liggen er hier op de lessenaar zakdoeken en schorten en ook kleine doekjes van hen die lichamelijke hulp nodig hebben, of gezinsmoeilijkheden, of wat het ook mogen zijn. Maar Gij zijt God en God alleen, de enige ware God die er is. En wij vragen u in de naam van Jezus, uw geliefde Zoon, dat u een ieder van deze wilt genezen. Misschien zijn er sommigen hier die genezing nodig hebben, die hier geen zakdoekje of doekje hebben liggen. Mogelijk zijn er sommigen in de landen, rond de wereld, die in hun huizen of in hun gemeenten deze bandopname zullen horen. Wij zouden willen bidden, Heer, dat terwijl de dienst bezig is, of de band draait, of in welke omstandigheid wij ons ook mogen bevinden, of in welke toestand ook, de grote God des hemels deze oprechtheid van onze harten deze morgen mogen belonen en hen die het van noden hebben genezen, hun te geven wat ze nodig hebben. Zegen ons nu in de voor ons liggende dienst. Spreek tot ons als nooit tevoren, omwille van het Koninkrijk Gods. Wij wachten in Jezus' naam op uw antwoord. Amen. Het is goed vanmorgen opnieuw hier in de kerk te zijn. Ik sprak zojuist met enkele vrienden die juist uit Ohio zijn binnengekomen. Een klein meisje dat hier enkele maanden geleden werd gebracht, dat stervende was aan leukemie. Haar ouders waren zeer arm. En ik heb vanmorgen geen tijd om het getuigenis voor te lezen. Het komt in het archief. Maar hier is de foto van het kleine meisje na 3 dagen, naar ik geloof dat het was, nadat er voor haar gebeden was. De doktoren gaven haar nog 3 dagen te leven en 3 dagen later konden ze er zelfs geen spoor meer van vinden. En dus gaat ze naar school en is erg gelukkig. En ik ben er zeker van dat de gemeente zich herinnert toen wij hier in de zaal hadden. En ook de baby die geboren werd met de ingewanden als het ware buiten het lichaam. De doktoren, in deze toestand kon men door de wijze waarop de ingewanden gevormd waren deze niet meer op de juiste plaats terugbrengen. Ze durfden het kleine ding niet aan te raken. Het was nog maar een pasgeboren baby. En nu is de kleine ongeveer 1 jaar oud, ongeveer zo groot, met normale ingewanden, alles net zo normaal als het maar kan zijn. Het is gewoon de genade van God, dat Hij zo goed voor ons is. Nu, vandaag wil ik de samenkomst aankondigen die we aan het voorbereiden waren. Ik was van plan om volgende week naar Afrika te gaan. Naar Kenia en Tanganyika samen met broeder, broeder Bozé. We zijn niet in staat de samenkomst te houden. We ontvingen een telegram van broeder Bozé. De afgelopen week zijn 3 van onze eigen zendelingen gedood en vermoord. Ze hebben daar nu een opstand en de communisten smokkelen wapens naar de inlanders. Beweren dat ze daar in de buurt vissersboten hebben, Rood-China en Rusland. En ze brengen geweren naar de inlanders. En die weten niet beter dan deze te gebruiken op letterlijk alles wat ze maar zien. Dus was de regering van mening dat het niet verstandig zou zijn de samenkomst in deze tijd te houden. En zoals ik ook begrijp, kan broeder Bozé zelfs zijn school niet openen in dit gebied waar ik nu heen zou gaan. Maar het is slechts uitgesteld dat het er weer rustig geworden is. Ik ben erg gelukkig vanmorgen om in ons midden, na vele jaren van afwezigheid, weer broeder Jackson, broeder Sidney Jackson en zuster Jackson uit Zuid-Afrika te zien. Heeft hij gesproken? Deze mensen waren mijn werkelijke broeders en zuster en medewerkers in de campagne in Zuid-Afrika gedurende de laatste reis daar ginds, waarvan wij vertrouwen dat we eens door Gods genade weer bij hen terug zullen komen. Want het is nodig. En ik heb al 9 jaar geprobeerd daar terug te komen, maar vanwege de organisaties enzovoort willen ze mij niet terug laten komen. Daarom schreef ik hun onlangs een brief, waarin ik schreef: laat dan het bloed van deze verloren zielen op u zijn en niet op mij. Want ik geloof dat God daar ginds gedurende enige tijd mijn bediening wilde gebruiken voor die mensen. En door hun kerkelijke verschillen willen zij mij niet terug laten komen. Maar het is in orde, de Heer zal daarvoor zorgen. Nu, wat ik wil zeggen vanmorgen is dat Broeder Neville mij gevraagd heeft, zo de Heere wil, in de tabernakel samenkomsten te hebben vanavond. En u wordt dus uitgenodigd. En dan zal ik de volgende zondag, zo de Heere wil, hier ook zijn. En dan misschien ook de volgende drie zondagen, vanwege het uitstellen van deze samenkomst die in voorbereiding was. Nu, wij zouden ook graag willen zeggen dat, ik zei dat wij misschien gedurende deze tijd zouden prediken over de zeven bazuinen. Wij vroegen ons af hoe wij dat zouden gaan doen, gezien de onvoldoende afmetingen van het gebouw en de ontoereikendheid van de luchtverversing. Geen frisse lucht in de zaal, het is nog niet gereed voor luchtverversing. En we probeerden deze school hier in de nabijheid te huren, welke is voorzien van een airconditioning, met een aantal zitplaatsen ongeveer. Oh, ik weet het niet, het is een gebouw met heel wat zitplaatsen, een zeer fijne school, maar we konden niets vinden. Ze willen hem ons de volgende week geven, maar de volgende week ziet er komen afvaardigingen uit de verschillende delen van de wereld, van Jamaica en van de eilanden en uit het zuiden, en zelfs uit Zuid-Amerika, Canada en Mexico, en uit verschillende landen. En als we de aankondigen gingen maandag zouden verzenden, dan zouden zij ze niet eerder dan woensdag of donderdag ontvangen, en dan zouden ze nog vrije dagen moeten vragen, enzovoort, waardoor het voor hen onmogelijk zou worden. De daarop volgende weken tot de school begint, is het, dan zou je één avond moeten nemen, dan misschien een avond of twee niet, en dan weer verder gaan. En dat kunnen we gewoon niet doen, dat zou je niet kunnen maken. En ik vroeg mij af waarom, toen ik ernstig bad. En dan is het voor ons weer tijd om weer terug te keren naar Arizona, met de kinderen weer naar school te moeten. Dan zullen we. En ik sprak erover met mijn vrouw en gisteren ging ik de kamer binnen en zei, Heer, het mag dan zijn dat ik niet zoveel woorden gebruik, maar begrijp alsjeblieft God wat ik in mijn hart bedoel. Wat is toch de oorzaak dat alles mij bij de handen afbreekt in verband met het prediken van die bazuinen? En toen kwam hij en openbaarde het. En nu wil ik u deze morgen spreken over de reden waarom. Laten we nu degene die Bijbels hebben en die zouden willen meelezen in onze Bijbels opslaan. We willen eerst opslaan Leviticus, het 23e hoofdstuk van Leviticus. Als de Heer het toestaat, zal ik vanavond spreken over het onderwerp buiten de legerplaats gaan. En het zal kort zijn, zodat u de tijd zult hebben om naar de plaatsen terug te gaan waar u werkt. We zijn gelukkig te zien dat er bezoekers zijn, mensen van buiten de stad. Hoeveel mensen zijn hier van buiten de stad terwijl wij kijken? 95%, ja, 98% van de toehoorders. Zo ziet u dat het Jeffersonville niet is, het zijn de mensen die naar Jeffersonville toekomen. Wij zijn hier door de genade van de Heer. Ik wil vanmorgen drie gedeelten lezen. Eén ervan kunt u vinden in Leviticus hoofdstuk 23. En de andere zijn in Jesaja 18 en Jesaja 27. Voor u die het noteert. En nu, in plaats van te prediken, ik zal dat zo de Heer wil vanavond doen, maar vanmorgen wil ik onderwijzen aangaande het feest van de zeven bazuinen. Omdat deze maand het feest van de bazuinen is, beginnend wat de zevende maand is, wat zou zijn de 15e juli, was het begin van het feest der bazuinen in de Levitische wetten. Nu, als u uw papier en andere dingen gereed hebt, zodat u de schriftplaatsen en teksten enzovoort kunt opschrijven als wij verder gaan, er is één ding op deze samenkomst aan te merken. Het is heet. We zijn er door de jaren heen aan gewend geraakt. Maar iemand zou kunnen denken dat ik geloof dat als wij dit gebouw binnengaan, dat het tijd voor ons ophoudt. Misschien ten dele gedeeltelijk de eeuwigheid, omdat ik de mensen zo lang vasthoud. Het is niet mijn bedoeling dat te doen, maar ik geloof dat wij zo dicht bij de komst van Jezus leven, dat ik van ieder ogenblik dat ik de mensen bij elkaar heb gebruik wil maken. En ik dacht eraan, toen ik een tijd geleden op de weg reed, ik was weg geweest voor een kort gebed vlak voor het betreden van de preekstoel, zoals iedere werkelijke oprechte geestelijke doet. Ik dacht, u weet dat wij de meest heerlijke tijd hebben wanneer wij hier samenkomen, maar, en de mensen die hier nu zitten komen uit vele staten samen, van ver weg, honderden en honderden mijlen. En wij zijn hier bijeengekomen om gemeenschap te hebben rond het woord. Maar er zal spoedig een tijd komen dat dit slechts nog een liefelijke herinnering zal zijn. Dat is waar. Deze tijden zullen van ons afgenomen worden. Daarom moeten wij alles doen wat wij kunnen om ons elk van deze minuten te nutten te maken. En denk hier nu aan, terwijl wij de hitte van de morgen verduren, en u weet dat elk menselijk lichaam een warmtebron op zichzelf is, en dat maakt het nogal moeilijk voor u en mij, maar ik wil dat u het woord ontvangt. Nu, laten wij bidden voordat wij gaan lezen. Heer, vrijwel iedereen hier binnen die zijn handen kan bewegen, kan de bladzijde van deze Bijbel omslaan. Maar er is er maar één onder ons vanmorgen die het kan openen. Dat is de grote Heilige Geest die in ons midden is. Open voor ons het woord, Heer, als wij het lezen. Zoals u het deed voor de discipelen toen zij op weg gingen naar Emmaus en u hun de schrift begon uit te leggen. En mogen wij, wanneer wij weggaan, evenals deze die van Emmaus naar Jeruzalem terugkeerde, zeggen, was ons hart niet brandende in ons toen hij tot ons sprak op de weg? Want wij vragen het in de naam van Jezus. Amen. Laten wij opstaan uit eerbied voor het woord. Nu, mijn onderwerp van morgen is het feest der bazuinen. Ik wil nu lezen vanaf het 23e vers van het 23e hoofdstuk van Leviticus. En de Heer sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten. In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Nu, in het boek Jesaja, beginnende met het eerste vers van het 18e hoofdstuk, dit verbindt het met elkaar. Wee het land van vleugelgegons aan de openzijde der rivieren van Ethiopië, dat boten over zee zendt, in biezenboten over de wateren. Gaat, snelle gezanten, tot een reizig en glanzend volk, tot een natie wijd en zijd gevreesd, een volk heerszuchtig en vreed, welks land rivieren doorsnijden. Alle inwoners der wereld en bewoners der aarde. Wanneer men de banier opheft op de bergen, zult gij het zien. En wanneer men de bazuin blaast, zult gij het horen. En in Jesaja 27, vers 12 en 13, maar het zal te 10 dagen geschieden dat de Heere de aren zal dorsen van de rivier af tot de beek van Egypte toe. En gij zult ingezameld worden, één voor één, kinderen Israëls. En het zal te 10 dagen geschieden dat er op een grote bazuin geblazen zal worden. En zij die verloren waren in het land Assur, en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de Heere op de heilige berg te Jeruzalem. Laten wij opnieuw bidden. Heere, zegen deze woorden aan onze harten. Mogen onze gedachten en onze overdenkingen in overeenstemming zijn met uw geboden. In Jezus' naam. Amen. U kunt gaan zitten. Er zijn zoveel dingen die een voorganger tegen zijn samenkomst van verschillende mensen, van verschillende plaatsen, die hij lief heeft, zou willen zeggen, wat niet mogelijk is in verband met de tijd. Als wij nu dit onderwerp benaderen, willen we dat u zich op uw gemak voelt. Velen van u staan, en toen ik door de hal liep, was het daar vol, en buiten de deuren, aan de voorkant en rondom het gebouw, tegen de muren. Dus als u van zitplaats wilt wisselen met elkaar, dat zou fijn zijn.
The feast of the
trumpet. Nu, het feest der bazuinen.
Now, this was a
dit was een bijeenkomst
of Israel,
van Israël waar ze samenkwamen. Het feest van de bazuinen.
Now,
nu,
I have been
ik heb er al een poosje naar uitgezien om te spreken over het onderwerp van de zeven bazuinen uit het boek Openbaring. We zullen hier nu even op terugblikken om de werkelijke oorzaak dat ik er deze keer niet over predik naar voren te brengen. Want de Heilige Geest zou mij op dit moment niet toestaan over deze dingen te spreken. Ik weet dat dat misschien erg kinderachtig klinkt voor mensen van grote geleerdheid en inzicht, maar voor de christen ligt het anders. Wij volgen de leiding van de Geest en die alleen. Nu, ik ben begonnen op te merken bij de prediking van de zeven gemeentetijdperken wat het patroon is of de voorzegging van alles wat God zou doen voor de gemeenten en door de gemeenten en hen op hun positie zetten. De eerste drie hoofdstukken van het boek van Openbaring openbaren alle gebeurtenissen aangaande de gemeente. Dan vanaf het derde hoofdstuk tot het negentiende hoofdstuk van Openbaringen wordt er niets meer van de gemeente gezien. De gemeente gaat omhoog bij het vierde hoofdstuk van Openbaringen en keert terug bij het negentiende hoofdstuk van Openbaringen, de bruid en de bruidegom die tezamen naar de aarde komen. En dan vanaf het 19e hoofdstuk tot het slot van het 22e hoofdstuk handelt het geheel over het duizendjarig vrederijk en wat er zal zijn in de jaren die daarop volgen. Gedurende het 4e tot het 19e hoofdstuk handelt God met Israël. Nu dan, toen wij gereed waren met het boek van Openbaringen van de gemeente, wat God deed aan deze zeven gemeenten die toen nog in hun kinderschoenen stonden, ofwel hun schaduwbeeld in Klein-Azië, toen openbaarde en opende de Heilige Geest aan ons daarin alle geheimenissen, hoe hij zijn gemeente door de geschiedenis heen heeft gebracht. En als u de zeven gemeentetijdperken niet op de band heeft, dan zou het goed zijn als u er naar luisterde en spoedig zullen ze in boekvorm verschijnen. Toen hebben wij het gewoon daarbij gelaten en veronderstel dat we na enige tijd over de zegels zouden prediken, niet wetend wat de zegels betekenden. Ik had mijn eigen idee, zoals iedere voorganger ze heeft, door misschien te lezen wat anderen ervan hadden gezegd, voor zover ik het mogelijk met hen eens was over datgene wat ze hadden opgetekend, hun conclusie. En ik las het boek van meneer Smith, Uriah Smith, die de leraar van de Adventisten is. En ik las wat hij erover dacht, en ik las meneer Larkin, en ik las zoveel verschillende commentaren hierover. Maar op de een of andere manier dacht ik dat ik een klein beetje inzicht van mijzelf over had, die mogelijk op bepaalde punten met hen verschilde. Maar toen ik het eens beproefde, slechts over drie onderwerpen sprekend, over de vier onderwerpen aangaande de vier ruiters. Ik predikte daar vier avonden over, die ene op het ene paard en de andere. Maar toen, vlak voordat het zou plaatsvinden, werd mijn visioen gegeven, wat zoals u allen weet op de band is opgenomen, beheren welke tijd is het, dat ik naar Tucson, Arizona zou gaan, en daar achter in de woestijn, boven in de bergen, waar ik met enige broeders was, werd mij verteld dat er een enorme donderslag zou losbarsten en zeven engelen daalden. Neer. Ik dacht zelf dat het einde van mijn leven betekende. Ik zei mijn vrouw haar intrek bij Billy te nemen en wat te doen met de kinderen enzovoort, tot we elkaar aan de andere zijde zouden ontmoeten. Toen op een dag in Sabine Canyon, terwijl God mij riep vroeg in de morgen boven in de bergen, terwijl ik daar met mijn handen omhoog stond te bidden, kwam er een zwaardje in mijn handen. U weet dat, en ik stond daar en ik keek naar even natuurlijk als mijn hand nu is. Niet wetend wat het betekende, en het werd met mij gelaten, terwijl een stem sprak, dit is het zwaard van de koning. En toen later de engel des Heeren het openbaarde, was het woord in de hand. Onmiddellijk daarna verschenen de engelen des Heeren en vertelden mij over de zeven bazuinen, of de zeven zegels. En ik moest terugkeren naar Jeffersonville om de zeven zegels te prediken. En als ik daar ooit iets gezegd heb dat geïnspireerd was, was het dat wel. Daar waar de engel des Heren ons ontmoette in en de Bijbel werd een nieuwe Bijbel. Daar opende het zich en openbaarde alle dingen die de hervormers en dergelijke eruit hadden gelaten. Het was de volledige openbaring van Jezus Christus. Helemaal nieuw voor ons, maar volmaakt precies in overeenstemming met de schrift. Dat was het woord dat er altijd geweest is. Ik werd zo geïnspireerd en geleid. Daarna, toen ik hier aan dit gedeelte toe kwam om te prediken over de zeven bazuinen, dan placht ik te denken, wel, ik zal maar niet proberen om ook maar iets te bedenken. Ik zal gewoon wachten tot die tijd en het hem aan mij laten openbaren. En toen ik gisteren de kamer binnenging en mij afvroeg waarom, of neem je mij niet kwalijk, het was eergisteren. Toen ik de kamer inging om te proberen het te begrijpen, het was daar dat de Heilige Geest dit opende om mij de reden te tonen dat het zelfs voor de gemeente op dit moment niet nuttig is, omdat het in het geheel niets met de gemeente heeft uit te staan. Nu, de verborgen geheimenissen van Christus werden volledig geopenbaard in de zeven zegels. Het openbaarde eerst de zeven gemeentetijdperken. Het opende de gemeentetijdperken en zette ze op hun plaats in overeenstemming met zowel de geschiedenis als de Bijbel. En het plaatste hen in de positie waarin ze waren. Toen ontdekten we onszelf in het laatste gemeentetijdperk, waar het Laodicea's tijdperk is. Waar het meest verdorven van alle gemeentetijdperken is. Zelfs vanaf het allereerste. Vanaf Efeze was een geweldig gemeentetijdperk. Hoe toen de Heilige Geest mij hier een visioen gaf en ziende wat er zou plaatsvinden, tekende ik het 2 jaar geleden op het schoolbord, hier boven staat het op de tekening, hoe het licht over de aarde verflauwde. Wat precies zo zou zijn als de manier waarop het licht over de aarde was gekomen als het evangelie. En hoe het zou toenemen en afnemen. Ik wist toen nog niet wat het betekende. En hoe het zou gebeuren, maar de grote ecumenische wereld had een ontmoeting met Rome. En Rome, dat de moeder van al de organisaties is, de paus verliet voor de eerste keer in de geschiedenis het Vaticaan om naar Jeruzalem te gaan en naar vele andere plaatsen. Nu is Jeruzalem vanouds de zetel van heel onze godsdienst. Jeruzalem. En naar deze zetel vanouds vertrok de paus van Rome, die steeds de grootste vijand van de gemeente is geweest, en kwam over van Rome om Palestina en Jeruzalem te bezoeken. En zoals wij zien, daar ik zelf onontwikkeld ben, de woorden niet ken en niet weet hoe ik ze uit moet spreken, heb ik altijd onderwezen in typen en voorbeelden uit de natuur. De natuur zal de natuur volgen. De natuur is van God. Wanneer u de tijd neemt, als het vee op het veld dicht bij elkaar gaan staan in de hoek van het veld, haal dan uw visnoer maar uit het water, de vis zal niet bijten. U zult ze dan nooit vangen. Ziet u, het vee rust. Tenzij dat u aan toevallig precies in het bed van eentje ervan terechtkomt. Maar als het vee gaat weiden, let dan op dezelfde tijd dat het vee gaat rusten, zullen ook de vogels naar de bomen vliegen. Ze zullen ophouden met voedsel zoeken. Zie, het is de natuur, het is allemaal op elkaar afgestemd. U kunt opmerken dat de bijen terzelfde tijd boven hun honing zoemen. Ze verzamelen niet. De hele natuur werkt samen. En daarom, zoals wij zien dat een boom een blad laat afvallen, nu zeer spoedig in de komende paar maanden zal het blad van de boom vallen en het leven, het sap zal naar beneden gaan, de wortel in. Het gebladerte zal op de grond vallen en zal verrotten. En de calcium en de potas en dat wat zich in het blad bevindt, zal in de grond verrotten. En wat gebeurde er? Het leven ging er daarvoor uit en ging verder en zal er regelrecht zich weer in opzuigen en dat blad weer terugbrengen met een dood, begrafenis en opstanding. En de hele natuur, de maan, is de vrouw van de zon. Ze geeft minder licht. En ook dan, wanneer de zon is ondergegaan, weerkaatst de maan in afwezigheid van de zon het licht naar de aarde, wat een type is van de gemeente. En toen de paus wegging, die oude vijand van de kerk op weg ging en in Jeruzalem aankwam, wat de zetel van de gemeente is, waar het nieuwe Jeruzalem is en het oude Jeruzalem, dan merken we op dat voordat dat gebeurde, er een totale maansverduistering was. En in de kranten, in het gehele land, verscheen dit zoals we het op het bord getekend hadden, en het toonde hoe de maan van licht tot duisternis veranderde. Het eigenlijke buitengewone was dat de maan in de lucht precies hetzelfde tekende als wat de Heilige Geest mij hier 2 jaar geleden liet tekenen en de bedekking liet zien. Terwijl er 6 foto's van waren, tekende ik er de 7e bij, omdat het 7e gemeentetijdperk nog net een glimpje licht gaf, het weggaan van de, daar staat Jezus, aan de deur te kloppen. Maar het gaat over in totale duisternis. En wat een weerspiegeling, wat een boodschap van God zelf, dat deze dingen de waarheid zijn. Hij betuigde het eerst in zijn woord, dan door zijn geest op het podium, en daarna maakte hij het bekend in de hemelen. Er is totaal geen vergissing over mogelijk. Die zegels en tijdperken zijn volmaakt in overeenstemming. Volmaakt. Terwijl God getuigenis geeft door bovennatuurlijke tekenen en wonderen, met het woord en de geschiedenis, beide naast elkaar gezet. In het tijdperk waarin wij nu leven. Nu, het is mogelijk voor de kerken om dat te zien. Het is moeilijk voor de denominaties om het te zien. Zij proberen altijd te denken dat je de mensen probeert uit te poeteren. Dat doe je niet, je probeert de mensen te waarschuwen. Je probeert niet om hun kwaad te berokkenen, je probeert om hen bij het kwaad vandaan te krijgen. Het zijn niet de mensen in de organisaties, het is het systeem waarin ze zijn wat hen verdoemt. Eerlijke, oprechte mensen zijn het. Katholiek, protestant, jood en wat ook meer. Het zijn menselijke wezens die... Nonnen gaan niet in het klooster om slechte vrouwen te zijn. Zij gaan daarin om goede vrouwen te zijn. Ze proberen dichter tot hun God te komen, maar het systeem verontreinigt hen. De mensen treden niet tot de kerk toe om slecht te zijn, maar om goed te zijn. Maar het systeem van de kerk trekt hen weg van het woord en van de grondslagen die God voor deze tijd heeft neergelegd. En dat is wat hen erbuiten plaatst. Wie bedenkt God is het woord. En aan elk tijdperk heeft hij het woord toebedeeld. Voor elk tijdperk wat er op aarde zou zijn. Hij deelde het toe in het gemeentetijdperk en de 7 zegels openbaarden elk onderdeel ervan. Zie? Waarom waren er geheimenissen die nog steeds verborgen waren? In Openbaringen 10 vinden wij aan het einde van de boodschap van de 7e engel... dat deze geheimenissen, die verborgen geweest waren, geopenbaard zouden worden. Openbaringen 10, vers 1 tot 7. Merk op, de reden is omdat er gedurende dit tijdperk geen profeten waren geweest. De Bijbel zegt dat God niets doet, tenzij hij het eerst openbaart aan zijn profeten, zijn knechten, de profeten. En het woord des Heren in alle tijdperken is altijd tot de profeten gekomen. Nooit tot een systeem, nooit tot een groep. Nooit gebruikte God een groep. Telkens, wanneer welke groep mensen zich ook organiseerde, verliet God het en keerde niet meer terug. Onderzoek de geschiedenis en zie of dat juist is of niet. We hebben dat al gedaan. Nooit handelt hij met het systeem of een groep nadat ze zich georganiseerd hadden. Het is tegen God. Daarom kwamen er gedurende de tijd van de hervormingen hervormers naar voren, zoals de 7 zegels dat bewezen. Maar in de laatste dagen werd verondersteld dat het opnieuw geopenbaard zou worden, omdat wij in het schriftgedeelte van Malachi 4 vinden dat er een zalving zou neerkomen. En opnieuw dat oorspronkelijke geloof zou herstellen om het geloof van de mensen terug te brengen tot het oorspronkelijke Pinksteren, het geloof van de vaderen. En wij namen de Elia van de eerste keer. We namen de Elisa die hem volgde. We namen daarna Johannes de Doper, die de Elisa van die tijd was. En een belofte voor nog één in deze dag. Nu, Johannes de Doper was niet de Elisa van Malachi 4. Hij was de Elisa van Malachi 3. Jezus zei het zo. Zie, ik zend mijn bode voor mijn aangezicht uit om de weg te bereiden. We ontdekken dat hij dat was. Nu, dit doende, door het vinden van deze posities, weten wij dat heel de rest van de door God geïnspireerde schrift ons openbaart dat wij ons in de laatste dag bevinden. Nu, als ik kom met de boodschap van Pinksteren, zou ik me in het Laodicea tijdperk bevinden. En dat zou niet goed zijn. Dat is de reden dat Wesley niet de boodschap van Luther kon nemen. Luther leefde in het ene gemeentetijdperk en Wesley in het andere gemeentetijdperk. Als Jezus zou zijn gekomen met de boodschap van Mozes, dan zou het niet gewerkt hebben. Als Mozes met de boodschap van Noach zou zijn gekomen, dan zou het niet gewerkt hebben. Maar God heeft aan zijn volk uit elk tijdperk een schriftgedeelte toebedeeld. En voordat het tijdperk in bestaan kon komen, in de tijd, dan hadden de kerken het zo door de war gehaald dat zij niet wisten waar ze aan toe waren. Daarom faalden ze Jezus als de Zoon van God te herkennen. Hun tradities hadden hun ogen verblind, maar hij was precies in overeenstemming met de schrift. De profeten waren het eveneens. Jezus zei, wie van uw vaderen stenen er niet die profeten die tot u gezonden werden? Dan zendt God zijn profeet. En de profeet is het levende woord van God wat openbaar wordt gemaakt. Jezus zei, hoe kunt gij mij veroordelen als ik zeg, ik ben de Zoon van God en gij noemt in uw eigen wetten. Gij zegt dat degene tot wie het woord des Heren kwam, en dat waren de profeten, gij noemt hen goden en ze zijn het, want de schrift kan niet gebroken worden. Hij zei, hoe wilt gij mij dan veroordelen? Wanneer zij waren een deel van de wet. Zij waren een deel van het woord van God, maar Jezus was de volheid van het woord van God, zijn gehele plan van verlossing. Gods algenoegzame deel was in hem. En nu hebben zij door de gemeentetijdperken heen hetzelfde gedaan. En de zeven zegels moeten al de geheimenissen openbaren die gedurende deze tijdperken weggelaten zijn. Omdat wij zonder profeten waren. En het woord komt niet tot hervormers, tot profeten. God is onveranderlijk. Malachi 3 zei, ik ben God en ik verander niet. Gods eerste wijze om iets te doen blijft altijd Gods manier om iets te doen. God besloot in de Hof van Eden dat hij de mens zou redden door het vergoten bloed van een onschuldige. En hij heeft het sindsdien nimmer veranderd en hij kan het niet veranderen. Wij probeerden het door middel van studie, door gebouwen, door systemen, door denominatie, door zedelijke normen en door al het andere. En het heeft allemaal gefaald. Maar er is slechts één plaats waar God de mens ontmoet en dat is onder het vergoten bloed van de onschuldige. Alleen door het bloed. Dat was zijn eerste beslissing. Ziet u, wij kunnen een besluit nemen en het volgende jaar kunnen onze inzichten verbeterd zijn. Wij kregen het jaar daarop een betere gedachte over. Maar God kan dat niet. Hij is oneindig. Zijn eerste beslissing is volmaakt. Niets kan het veranderen. Ik kan meer leren. Wij zijn beperkt. Ik kan meer leren. U kunt meer leren. Maar God kan niet meer leren. Hij is volmaakt van het begin. Laat daarom uw ziel rusten op zijn eerste beslissing. Wat de Bijbel zegt, dat is het. God moet op een zekere dag de wereld oordelen. En de katholieken zeggen dat hij haar zal oordelen door de katholieke kerk. Als dat zo is, welke katholieke kerk? De een verschilt van de ander. Als u haar door de protestanten laat oordelen, welke protestante kerk? De een verschilt van de ander. Dat zou een beetje verwarrend zijn. Niemand zou weten waar ze zich aan te houden. Als de methodist goed is, is de baptist verloren. Als de protestant het goed heeft, dan is de katholiek verloren. En als de katholiek goed is, dan is de protestant verloren. Maar de Bijbel zegt dat hij de wereld zal oordelen door Jezus Christus. En hij is het woord. Dan zal hij oordelen door het woord. En al de denominaties enzovoort zijn van dat woord afgeweken. Om hun geloofsbelijdenissen te maken. En ik vraag slechts iemand om mij te bewijzen waar zij het volledige woord nemen. Zij kunnen dat niet doen omdat het door een systeem van mensen wordt beheerst. Waar u mensen aanstellen. God handelde nooit dan met één persoon tegelijkertijd. Hij had zelfs nooit twee profeten tezelfde tijd. Eén. God kan één man in zijn hand krijgen. Hij handelt niet met uw organisatie, hij handelt met u. Nu, op die basis komen wij tot het feest der bezuinen, de verborgen geheimenissen. Het was geprofeteerd dat het op die manier zou zijn, daarom moest het geopenbaard worden zoals het was. Om echter te worden geopenbaard in de laatste dag, om precies te vervullen wat ik zojuist zei, Malachi 4, Lucas 17, vers 30, hoe hij het zou doen, en Hebreeën 13, vers 8, Hebreeën 4, vers 12, en vele van deze schriftgedeelten die het ons vertellen. Nu, als dat voor sommigen van u vreemd klinkt, mag ik dan zeggen dat de manier waarop God altijd onder zijn volk gekend wordt, is door profetisch te zijn. De Joden wisten altijd dat ze hun profeten moesten geloven. Hij zei, als er onder u een profeet is, dan zal ik de Heere tot hem spreken in geestelijke dromen en in visioenen. En als hetgeen hij zegt gebeurt, hoor dan naar hem. Zij waren altijd, daarom faalden zij Jezus te herkennen en moesten ze hem als iets anders klassificeren. Zodien maakten zij hem een boze geest bij Beelzebub, omdat hij in staat was de overleggingen die in hun harten waren te onderscheiden. Wij weten dat dit altijd het teken van het woord is. Hebreeën 4 hoofdstuk 12 vers zegt dat het woord God scherper is dan enig feest naar het zwaard en het schrift, overleggingen en gedachten des harten. Wanneer hij, de Heilige Geest, op u zal komen, zal hij u deze dingen te binnen brengen die ik u gezegd heb en hij zal u de toekomende dingen tonen. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijze, Hebreeën 1, tot de Vader gesproken had in de profeten, heeft hij nu in deze laatste dagen tot ons gesproken in zijn Zoon Jezus Christus. Dezelfde God is slechts van de profeten overgegaan tot de Zoon. En zo ziet hij steeds dezelfde boodschap, dezelfde handelswijze. Nu er is geprofeteerd dat de kerken in deze toestand zouden zijn en opnieuw hersteld zouden moeten worden. En hij sprak in Malachi dat hij Elia, de profeet, zou zenden. En deze zou de mensen weer terugherstellen tot het terugbrengen. Merk op. En vlak voor, direct na zijn boodschap, zal er een tijd zijn dat de wereld zal branden. En de rechtvaardigen zullen treden op de as. Nu, voor een of andere theoloog die misschien ergens ter wereld meeluistert op de band. Als u denkt dat dit Johannes was, bedenk dat. Dat dan de schriften fout waren, want de wereld brandde niet naar de boodschap van Johannes. Jezus kwam niet om de mensen naar het duizendvredenrijk mee te nemen, maar hij heeft beloofd dat te doen nadat de geest van Elia opnieuw op de aarde komt. Merk nu op. In Malachi 4, we zien hier dat verondersteld wordt dat dit gedaan zou worden om wat te herstellen? Het geloof van de mensen terug tot de oorspronkelijke vader, de Pinksterleer van de oorspronkelijke vader. En hij zal de mensen terugherstellen tot de vader. Wij vinden in Lucas 17 dat Jezus zei dat wanneer hij in deze laatste dagen zou komen, in Lucas 17 vers 33... ontdekken we dat Jezus zei, zoals het was in de dagen van Lot. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen, wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Nu merk op, hij komt in drie zoonsnamen. Hij komt in de naam van de Zoon des Mensen, de Zoon van God, de Zoon van David. Nu, hij moest komen als Zoon des Mensen, omdat hij een profeet was. Jehovah zelf noemde de profeten Zoon des Mensen. En Jezus verwees nooit naar zichzelf als Zoon van God. Hij verwees altijd naar zichzelf als Zoon des Mensen. En merk op, hij openbaarde zich toen als de profeet, de ziener. Hij zei, als ik niet de werken mijns vaders doe, geloof het dan niet. Hij was in overeenstemming met elke beschrijving die in de schrift over hem werd uitgesproken, zelfs wat betreft zijn dood, begrafenis, opstanding. Zijn kruising, zijn geboorte, alles. En in zijn werk kwam hij overeen met de beschrijving van de ziener, de Zoon des Mensen. Nu, hij is geopenbaard door de gemeentetijdperken, let nu op, door de gemeentetijdperken als Zoon van God. God die een geest is, de Heilige Geest, openbaarde zichzelf in de gemeentetijdperken in de samenkomst als de Heilige Geest te midden van de mensen. We ontdekken dat hij in het Laodicea gemeentetijdperk, het laatste gemeentetijdperk, buiten de gemeente gezet is. Nergens elders werd hij ooit buiten gezet in geen enkel tijdperk. Maar wel in het Laodicea tijdperk, omdat zij zeiden, wij zijn rijk en hebben dan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt, ellendig, arm, naakt en blind en weet het niet. Hij werd uit het gemeentetijdperk gezet en toen hij overeenkomstig Lucas 17, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen, nu hij las hetzelfde boek Genesis dat wij lezen. Bemerk wat er in Sodom plaatsvond, wat gebeurde er in Sodom? Abraham, er zijn altijd drie klassen van mensen. Daar was Abraham, de uitverkorene en geroepene uit de Sodom zelf. Daar was Lot, het kerklid of de denominatieman, ginds. Hij werd een deel van die wereld, doordat hij de burgemeester van die stad was. Gezeten was in de poort, hij was een rechter, wat een burgemeester is. En daar was Sodom zelf. Nu, ten tijde van de avond, of op het midden van de dag, toen Abraham onder zijn eikenboom zat, verschenen er drie engelen aan hem. Twee van hen gingen Sodom binnen en predikten het evangelie en probeerden hen eruit te roepen. Zij wilden het niet. Zij waren bedorven. Slechts Lot en zijn vrouw en twee van zijn dochters gingen op weg eruit en de vrouw veranderde in een zoutpilaar. Maar degene die achterbleef en met Abraham sprak, die Abraham Elohim noemde, de Almachtige, Genesis 1, God in de beginnen, God Elohim, de allesvermogende, de in zichzelf bestaande. Abraham noemde hem Elohim en hij ging zitten en at met Abraham. Hij dronk, hij was in menselijk vlees en let op het teken dat hij aan Abraham gaf. Nu zagen ze uit naar een zoon die komen zou, een beloofde zoon, Isaac. 25 jaar, op een lange reis hadden ze er naar uitgezien, maar ze waren aan het einde van de reis. God was in vele vormen verschenen, zoals hij het gedaan heeft door de gemeentetijdperken en in lichten enzovoort, zoals hij tot Abraham sprak en door stemmen. Maar vlak voordat de komende zoon arriveerde, we hebben dat doorgenomen en u weet dat ik dit slechts voor u herhaal, veranderde hij het lichaam van Abraham en Sarah onmiddellijk hierna, zodat zij de zoon konden ontvangen. Merk op, het laatste teken dat zij ontvingen voordat de zoon kwam, was Jehovah die tot hem sprak in de vorm van een man. En hoe wisten zij dat dit Jehovah was? Omdat hij zei Abraham, niet Abraham. Slechts enkele dagen daarvoor had God zijn naam veranderd. Waar is uw vrouw Sarah? Niet Sarai, maar Sarah, prinses. En Abraham zei, zij is in de tent achter u. En hij zei, ik, dat is een persoonlijk vormwoord, ik zal u bezoeken in overeenstemming met mijn belofte, omtrent de tijd des levens, de volgende 28 dagen, zal er iets met Sarah gaan gebeuren. En Sarah, in de tent, lachte bij zichzelf en zeide in haar hart, hoe zou dit kunnen, ziende dat ik oud ben, dat ik wel eens zou hebben met Abraham, mijn heer, die ook oud is. En de engel of de man zei, waarom sprak Sarah dit in haar hart? In de tent, achter hem. Waarom zei ze dat deze dingen niet mogelijk zijn? Zie, een man in menselijk vlees, zoals een profeet, toch was het Elohim, die de gedachte die in Sarah's hart was, achter hem onderscheidde. En Jezus zei, zoals het was in de dagen van Lot, zo zal het zijn bij het komen van het einde van de wereld, wanneer de Zoon des Mensen, niet de Zoon van God, wanneer de Zoon des Mensen zal worden geopenbaard. Ze hadden het door het tijdperk heen niet gehad. Ziet u die volmaakte samenhang van de schriften? Hier leven wij erin. De geheimenissen, zelfs van de doop in de naam van de Heere Jezus. En weg van het idee van de eenheidsgemeente en die andere dingen. Hoe de Heilige Geest dat naar binnen bewogen heeft en het volmaakt heeft getoond. En de ware doop van de Heilige Geest, het teken en alles. En het op zijn plaats stelde en hoe hij iedere hervorming plaatste, alles helemaal precies. Ziet hij? Vlak voor onze eigen ogen. Het is niet in een uithoek geschied, het is wereldbekend. Jezus, de Zoon van God, zich openbarend door de schriften, die schriften levendmakend, die voor deze tijd zijn voorbestemd, zoals het was voor die dag en alle andere dagen. En het te geloven is het bewijs van de Heilige Geest. Rechtvaardigheid. U kunt niet verklaren dat dat alleen naar de kerk gaat het bewijs van de Heilige Geest is. Als u dat zegt, dan hadden de Farizeeën het ook. Zie, u kunt niet zeggen dat schudden of springen het is. Als u dat doet, dan hebben de heidenen het ontvangen. Als u zegt dat het spreken in tongen is, welke duivel aanbidden spreekt er niet in tongen? Noem mij er een. Broeder Jackson uit Afrika die hier zit, zou u dat kunnen vertellen? Ik ben hier in de Indianenkampen geweest en zag de heksen en tovenaars zichzelf snijden en ze lieten hun eigen bloed vloeien en ze spraken in tongen en de toverdokter vertolkte het. Ik zag ze een potlood neerleggen en zag ze het schrijven in onbekende talen. Dat is het niet. Maar als, wat is het ware bewijs? Jezus zei dat gij gelooft dat ik het ben. En hij is het woord. Waarom begrepen zij dat niet? Waarom begrepen de Joden het niet? Ze waren rechtvaardige mannen, ze waren goede mannen, ze waren heilige mannen. En ze waren allerhande mensen. Maar voor hen die voorbestemd zijn om het woord te horen. En hoe weet u of het het woord is? Iedereen zegt dit. Het is de belofte van de Bijbel die door dat tijdperk wordt gerechtvaardigd. Daar hebt u het. Dan keert u terug tot de plaats waar de Heilige Geest is. Net zo dadelijk op wat het geluid van de bazuin bekend maakt. De bazuin. De evangeliebazuin. Zie wie hem kan horen. Bedenk diegenen die in de ommuurde steden woonden konden in het jubeljaar niet naar buiten komen. En hé meneer, zij waren binnen de muren, zij bleven daar. Het was voorbij, ze waren slaven voor de rest van hun leven en moesten gemerkt worden. Nu let op, als wij al deze voorbeelden zien. Deze handelingen, Malachi 4 en dit alles, Hebreeën 13 vers 8, Jezus Christus dezelfde, gisteren, heden en voor altijd. Het blijft altijd het woord. Het woord openbaar gemaakt. Dat is precies wat hij verklaarde dat de profeten zouden zijn. Een profeet betekent niet slechts een ziener, een voorspeller. Het betekent een openbaarde van het woord dat wordt geschreven in zijn eigen leven. Zijn eigen werken openbaren en bevestigen het woord voor die dag. Zoals Noach die de ark bouwde. Zoals Mozes in het verleden en wat dan ook meer. Een enige belofte. Het beloofde woord voor dat uur. Nu weten wij dat hij met ons is. Wij geloven dat. U ziet hoe zijn woord openbaar wordt gemaakt. Door middel van foto's. Door de schrift. Door bekendmakingen uit de hemel. Op aarde. Al het andere. Wat hij zei. Niet één keer heeft het gefaald. Ik vraag enig persoon uit de verschillende delen van het land om over de wereld het mij te tonen. U bent verplicht mij te schrijven en mij te vertellen waar het ooit één keer faalde. Volmaakt. Woord voor woord. Nu. Dat is een belofte. Waarvoor moest hij in deze laatste dagen verschijnen? Als u teruggaat en u die bandopname beluistert van de bruidboom, en u bedenkt dat Christus die boom was in de Hof van Eden, de eerste Adam viel, en deze tweede Adam werd door de zonde afgesneden. Ze hingen hem aan een Romeins hout, en daaruit kwam de bruidboom. Die hij beloofde, die wij zien in de schriften. Om nu de bruid te krijgen, zoals de piramide, het wordt naar boven toe steeds minder, vanaf de grote brede voet, vanaf Luther, Wesley, Pinksteren, en dan wordt de sluitsteen in de top zo geslepen, en elk van die stenen is zo volmaakt samengevoegd, en we weten nu nog niet hoe zij dat deden, maar het is zo volmaakt samengevoegd in die piramide. We leren nu niet over de piramide. We zijn slechts Henoch en zij bouwden deze jaren geleden. En het betekende een symbool. Precies zoals de zon opkomt en ondergaat. Precies zoals de boom zijn leven laat vallen. Zijn blad. Komt het weer opnieuw terug. Zoals een vis en het vee en al het andere het symboliseren. Staat die piramide er als een symbool. Waar de profeten kwamen binnen en let op die zeven treden. Waar ontmoette de wachter de roep om de om die komende man te brengen in de tegenwoordigheid van de koning bovenaan de treden. Het was op de zevende treden. Dat toont ons dat wij opnieuw moeten komen met diezelfde geest die op Johannes was. Hij stelde de Messias voor. Hij was groter dan al de profeten. Hij introduceerde het en wij moeten opnieuw tot een plaats komen, tot iets dat de Messias zal gaan introduceren. En hoe zal de Messias, de mensen die hem geloven weten het, mits zij voortdurend in het woord zijn, om te weten wie hij is. Daniel zei dat de verstandigen het zouden verstaan, maar de dwazen, de onverstandigen, zouden het niet verstaan. Zij zullen hun God kennen. Nu, hoe hij zei dat het zou verschijnen in de laatste dagen, om de mensen terug te brengen naar het woord, zodat de bruid haar echtgenoot zal kennen. Haar man zal kennen. Het geopenbaarde woord. Daarom moet dit geschieden. Het was niet in de tijd van de hervormers. Het was niet bij Luther, Wesley en bij de Pinkstermensen en dergelijke. De schrift zegt dat het niet zo was. Maar het zal komen. Dat is zijn belofte voor dit tijdperk. Wij leven in het tijdperk waarin zijn komst zal plaatsvinden. Zij moet vereenzelvigd worden in hem. Iedere vrouw moet vereenzelvigd worden met haar man, omdat er twee één zijn. En de bruid van Christus moet vereenzelvigd worden met hem, omdat er twee één zijn. En hij is het woord, niet de denominatie, het woord. Wij moeten de kinderen van het licht zijn. En het licht is het woord wat tot licht gemaakt is voor dit tijdperk. Hoe onderkennen wij licht, tenzij het komt van het woord? Goed, het vleesgemaakte woord
is het licht van het tijdperk, als u het ziet. De Bijbel zei het zo. De mensen die daar naar Jezus keken, zeiden, wel, wie is deze man? Hij is beginst op onwettige wijze geboren. Wel, zijn vader en moeder zijn dit, dat en nog wat anders en al die andere dingen en dat. Maar ze kenden hem niet. Als zij de schriften hadden gekend, hadden zij hem gekend. Hij zei het zo. Zij zeiden, wij zijn Mozes' discipelen. Hij zei, indien gij Mozes kende, dan zou gij mij kennen. Want Mozes heeft voor mij gesproken. En toch nog te blind om het te zien. Ziet u hoe eenvoudig? Weg van alle mensenmassa's, denominaties en geloofsbelijdenissen en al het andere kwam God direct in het vlees. In de vorm van een mens. Een bloedverwant verlosser. Zij moet met hem worden vereenzelvigd. Wij zijn uitgenodigd om kinderen des lichts te zijn, opdat wij wandelen in het licht. Ik herinner mij dat ik hier niet lang geleden in Kentucky een samenkomst had. Toen ik daar naar de kerk uitkwam, stond daar een oude man met een lantaarn in zijn hand. En hij behoorde tot een kerk waar men niet gelooft in genezing enzovoort. Hij zei, ik verschil met die van mening, broeder Brennan. Wel, u heeft het recht om dat te doen. Hij zei, begrijpt u, ik wil niets aannemen tenzij ik het zie. Ik moet het heel duidelijk zien. Ik zei, zag u God dan ooit duidelijk voor u staan? Natuurlijk geloofde hij niet in visioenen en dat soort zaken. Hij zei, nee. Wel, zei ik, dan bent u geen gelovige, meneer. En dan zou ik niet tot u kunnen spreken. Zie? Zie? Wij zien wat God belooft en we houden ons daaraan vast. Hij zei, hoe bedoelt u dat? Hij zei, kom mee naar huis en zeg het me vanavond. Ik zei, dat kan ik niet, ik zou het wel willen. Waar woont u? Hij zei, u moet over deze berg hier naar gaan. Hij zei, hoe wilt u daar komen? U ziet uw huis niet eens. Hij zei, wel, dan ook een pad over de heuvel. Ik zei, u ziet dat pad niet. Hij zei, wel, ik heb een lantaarn. Ik zei, het licht van de lantaarn zal niet rechtstreeks op het huis schijnen. Oh nee, maar het pad zal naar het huis leiden. Maar die lantaarn zal slechts voor één stap per keer licht geven. Wij zullen in het licht wandelen. Het lieflijke licht. Stap voor stap, Heer, dichter tot hen komend. Ja, kinderen van het licht, aanvaard zijn woord, blijf wandelen en zie hoe er meer wordt ontvouwen. Verlaat het niet, doet er niet toe wat iemand anders erover zegt. Blijf daar gewoon regelrecht bij en blijf er gewoon bij wandelen. Zie het zich ontvouwen en zich openbaren. Het woord is een zaad in de groene soort grond zal naar zijn aard voortbrengen. Bemerk, Openbaringen 10:7, alle geheimenissen moeten aan de bruid geopenbaard worden door de boodschapper van de Laodicea gemeente. Heeft iemand van u een Revised Version Bible? Als u er een hebt, dan zult u bemerken dat waar er staat de engel, er tussen haartjes staat de arend. Zie? De boodschapper aan de Laodicea gemeente. Zie? Openbaringen 10, 1 tot 7. En hij zei dat dit, in die dag, dat hij hem ziet neerdalen en hij dat boekje opeet. En daar was, hij zette één voet op het land en één op de zee en zwoer bij hem die altijd en altijd leeft, dat er geen tijd meer zal zijn. En toen hij dat deed, liet de 7 donderslagen hun stemmen horen. En toen de 7 donderslagen gesproken hadden, zei Johannes dat hij op het punt stond ze op te schrijven. En hij zei, schrijf het niet op. Zie? En hij verzegelde het. Nu, iemand zei wel dan, die 7 zegels moeten brengen, die in de laatste dagen geopenbaard zullen worden. Een of ander groot geheimenis betreffende hoe wij dichter bij God kunnen komen. Nee meneer, dat kan het niet zijn. Wie één woord van deze Bijbel af zal nemen of er één woord aan zal toevoegen, zijn deel zal worden weggenomen uit het boek des levens. Wat het is een openbaring over wat daar vroeger werd gemist om te brengen. Het is hier al reeds geschreven, het staat er hierin. Het is om te openbaren wat reeds werd geschreven, ziet u, omdat u er niets aan toe kunt voegen of er één woord van af kunt nemen. Het eerste hoofdstuk van de Bijbel in den beginnen, Genesis. Geloofde één vrouw, het niet verkeerd, maar zij legde het alleen verkeerd uit en ze liet Satan haar één woord verkeerd uitleggen. Ziet hij? En daardoor is al deze moeite veroorzaakt. En dat was God die sprak, Gods woord. En in het laatste hoofdstuk van Openbaringen zei Jezus zelf, diezelfde God, wie er één woord van zal afnemen of er één woord aan zal toevoegen. Dit is de volledige openbaring van Jezus Christus. En de 7 zegels hielden de geheimenissen verborgen van wat het allemaal inhield en worden verondersteld om het te openen in de laatste dag in het Laodicea tijdperk aan het eind van de tijd. Dank God. Dat voleindigt de boodschap aan de gemeente. Dat voleindigt het wanneer ze terugzien en zien wat er is geweest en zien waartoe alles heeft geleid. Dat voleindigt het tijdperk van de gemeente. Nu merk op, de bazuinen waarover we spreken is een samenroepen. Het zij voor een feest, voor een oorlog, voor een persoon, een of andere heilige dag of iets dergelijks. Merk op, u zei voor een persoon, ja, of voor het jubeljaar, de aankondiging van de invrijheidstelling. Wanneer ze terug zouden kunnen keren. Nu, we zouden voor dit ene onderwerp een hele morgen kunnen nemen. Maar nu we de bazuinen benaderen, hebt u de achtergrond gekregen van de zegels en de gemeente. We zullen nu op de bazuinen ingaan. De bazuinschalen. En de bazuin kondigt of oorlog aan. Of de bazuin betekent het bijeenvergaderen van de mensen. Paulus zei, wanneer de bezuin een onduidelijk geluid geeft, wie kan zich dan toebereiden voor de oorlog, of voor vrede, of wat dan ook. Wie weet het, u moet weten waarvoor de bezuin bezuint. Daarom, wanneer de bezuin bezuint, zien wij iets op de aarde vandaag. Er is ergens een grote nood. Iedereen weet dat, iedereen is een zenuwzieke geworden. De hele wereld is een nerveuze wereld. En we weten dat er iets fout is. Het Pentagon, overal, we weten dat er iets fout is. Nu, de enige mogelijkheid dat u zult weten wat er bezuint, is te kijken wat er op het muziekblad staat. Dat is alles. Het is een grote symfonie, ziet u? Dreunend, zoals Peter en de Wolf. Wanneer u, als de componist heeft het boek geschreven, en de dirigent moet in dezelfde geest zijn als de componist. En als dat het niet is, dan geeft hij de verkeerde maat aan en dan is de hele zaak mis. Dat is er vandaag gedaan. We hebben te veel dirigenten gekregen die niet in de geest van de componist zijn. Zij zeggen van hun denominatie wel, wij geloven dit. Het doet er niet toe wat u zegt. De Bijbel is er juist. Laat de maat in overeenstemming zijn met het bladmuziek hier vlak voor ons. Dan wordt de grote symfonie van Gods grote toneelspel juist uitgevoerd. Dan zien wij het uur en waar. Waar wij staan. Nu, merk op dat de bazuin moet mensen bijeenroepen om zich ergens voor te verzamelen. Soms kondigt het een belangrijk persoon uit, zoals bij Jozef. Zij bliezen op de bazuin en Jozef verscheen. Wat een symbool was van de grote bazuin waarover wij spreken en waar we straks op komen. In Jesaja waar staat dat wanneer de grote bazuin blaast en het teken van Gids zal worden opgegeven, dan zal er een tijd komen dat de grote bazuin zal worden geblazen en alle volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. Dan begint het duizendjarige rijk, de grote bazuin. Deze oproep voor het feest der bazuinen, het naderen van iets, let op. Openbaringen 8, vers 7, als u het op wilt schrijven. We bemerken dat de eerste bazuin daar hagel, bloed en vuur op aarde verspreiden. Precies in overeenstemming met Exodus. Toen God zijn volk uitriep in de Exodus. Nu de reden dat deze zeven bezuinen geen betrekking hebben op deze gemeente en dit tijdperk is, omdat het alleen voor Israël is. Het is het roepen, het verzamelen van het volk. En nu, er ligt hier slechts één betekenis in, die ik wil dat u zo straks begrijpt. En dat is dat u zult zien waarom dit geen betrekking heeft op dit tijdperk waarin wij leven. Deze zeven bezuinen. Ik weet dat veel mensen hierover van mening verschillen. Maar ik weet dat ik zeg dat u het zegt, omdat ik het niet van mijzelf heb gekregen. Mijn gedachten zijn niet van mijzelf. Maar het ook is dat het mij vertelde, als het verkeerd is, dan is het verkeerd. Maar ik vertel het niet uit mijzelf, ik vertel wat iemand anders gezegd heeft. Die iemand anders is de God die tot ons sprak, die al deze dingen gedaan heeft, die hij heeft gedaan. Deze verscheen, ziet u, dus ik weet dat het goed is. Het bijeenbrengen van Israël zijn de bazuinen. De bazuinen zijn er om Israël bijeen te vergaderen. Merk op, de allereerste bazuinde, bloed, vuur, hagel en alles bestrooide de grond, ziet u. Wat was hij bezig te doen? Israël uit het geestelijk Egypte te brengen, ziet u. Terug in zijn vaderland. Nu, laat me hier direct zeggen dat elke bazuin die bazuinde onder het zesde zegel bazuinde. We zullen er wel eraan toekomen als wij het zegel aanpakken. Al de bazuinen bezuinden onder het zesde zegel omdat er bij het zevende zegel stilte was. Niemand wist het, dat was het moment of het uur dat Christus zou komen, zoals hij het aan ons openbaarde. Maar elke bazuin klonk onder het zesde zegel gedurende de vervolging van de Joden. Let op, openbaringen 8, te beginnen bij het zevende vers, alles was het eruitroepen van het natuurlijke Israël in Egypte. Nu is het eruitroepen van Israël in geestelijke zin. Hij was bezig hen klaar te maken voor het feest van de verzoening. Merk op, het feest van de bazuinen kwam eerst wat Pinkster was. Het feest van de verzoening volgde 50 dagen later. Het feest van de verzoening, we zullen het hier waarschijnlijk lezen als we tijd hebben. We zullen ernaar verwijzen en voor u lezen uit de Bijbel, in Leviticus 12, of liever Leviticus 23 en Leviticus 16. We zien dat dan eerst het feest van de bazuinen was. Het was de verzoening. En daarna volgde Pinksteren. Nu zien we dat het feest van de verzoening volgde op het feest van de bazuinen. Merk nu op. Een bazuin klonk. En dat gebeurde om hen bijeen te vergaderen. Nu, de eerste bazuin klonk. Er kwam hagel, bloed Vuur sproeide over de aarde, precies zoals het was in Egypte. En gereedmakend om hen te roepen tot de dag der verzoening. Ziet u, zij verwierpen de ware verzoening. En deze jaren zijn hierdoorheen verlengd. Het is het jaar van Pinksteren geweest. Ziet u? Nu, het bezuinen van de Joden komt als volgende. Dit is het uitroepen van de gemeente geweest. Let nu erg goed op. Welke hij daarna meenam naar het land ter belofte, wat hij precies zo zal doen en waarbij hij in symbool de gemeente meeneemt naar het land ter belofte. Bedenk, elke bazuin bezuinde onder het zesde zegel, alleen toen weer klonken ze. Merk nu. De exacte samenhang van de schrift, precies hetzelfde. Onder de zevende bezuin is het voor Israël hetzelfde als het zevende zegel was voor de gemeente. We zien onder het zevende zegel dat toen de zielen die onder het altaar waren gewaden ontvingen, hun werden gewaden gegeven. Niet dat zij ze verdienden, omdat zij in de bedeling waren dat God nog steeds bezig was zijn genade te betonen aan de heidenen, niet aan Joden. Israël werd als natie gered. God handelt met Israël als een natie. De heidenen zijn een volk voor zijn naam. Niet een natie voor zijn naam. Israël. En toen Hitler en die anderen de Joden verbolden en de dingen deden die ze deden onder... Kijk, zij, Stalin, Hitler en al die dictators die opstonden, als we de tijd hadden zouden we het voor sommige nieuwkomers herhalen, maar we hebben het al doorgenomen. Gedurende hetzelfde tijdperk was het daar in Duitsland en alle andere naties. De Joden waren over al de landen verspreid, maar in de laatste 20 jaren is er een bittere vervolging tegen de Joden ontstaan. Ik ben daar ginds op de oude plaatsen geweest, waar ze hun lichamen verbrandden en cremeerden en hun as gebruikten om de grond te bemesten. Joodse kinderen en vrouwen en alles. En dan proberen ze het te ontkennen. Neem hen rechtstreeks mee. En tonen de plaatsen waar het gedaan werd. Het is een formele vervolging tegen Israël geweest, omdat het de tijd is geweest om hen nu terug te roepen tot de verzoening. Hij is nog steeds onder de verzoening van een natuurlijk lam. Het ware lam van God is de verzoening. En hij heeft het verworpen en het bloed is sindsdien altijd op hem geweest. Merk op, om het volk gereed te maken. Hoe volmaakt zijn dan de zevende bazuin en het zevende zegel? Volmaakt, samen met de vervolging van de Joden. Zie, in Openbaring 9, het 13e vers, let nu nauwkeurig op, onder de zesde bazuin, Openbaringen 9, vers 13, onder de zesde bazuin, let op, daar werden 200.000 ruiters die gebonden waren geweest in de rivier de Eufraat, losgelaten onder de zesde bazuin. Nu, er zijn geen 200.000 ruiters in de wereld. Maar daar waren 200.000 ruiters. Sla daar acht op. Ik wil alleen maar dat u het opschrijft, zodat u het kunt lezen. Het waren geen natuurlijke paarden. Ze ademden vuur en ze hadden borstplaten van jaspis. En ze hadden staarten en het einde van de staart zag eruit als een slang. Een slangenkop om te pijnigen aan het einde. Zie, het waren geestelijke paarden. Geestelijke duivels, aanvallers. Die al die jaren gebonden waren geweest in de Eufraat. Bovennatuurlijke duivelen. Wat was het? Het oude Romeinse keizerrijk dat weer opgeleefd was. De vervolging van de Joden. Ze waren gedurende bijna 2000 jaren gebonden geweest bij de rivier de Eufraat. Ze kunnen niet oversteken naar de belofte. Een godsdienstige secte die naar de andere zijde probeerde te komen. De Eufraat komt zoals u weet door Eden. Maar zij waren daar gebonden. 200.000 duivelen ter vervolging. En merk op wat er gebeurde onder die zesde bazuin. Ze werden losgelaten op de Joden. De vervolging van de Joden. Bovennatuurlijke duivelen. Bijna 2000 jaren. Toen losgelaten door Stalin, Hitler, op de Joden. U zegt, wel dat is Rome niet. Het is dezelfde geest. Die dezelfde dingen deed, die werden gedaan met de christenen in de oude heidense Romeinse dagen. Let nu op het natuurlijke Israël en de geestelijke gemeente als we het hier scheiden. Losgelaten op de Joden. Herinnert u zich hoe onder het zesde zegel ieder van deze martelaren roepen en overeenkomstig het woord van God gewaden ontvangen? Het werd hun gegeven door genade, omdat ze verblind zijn, zodat zij het evangelie niet kunnen zien, opdat dit volk uit de heidenen geroepen zou kunnen worden voor de bruid. Hun werden gewaden gegeven, zegt de Bijbel, onder die bezuin. Aan die Joden die absoluut tegen Christus en alles zijn. De reden dat zij dat zijn, is volgens de Bijbel, omdat ze verblind werden. En ze werden verblind ter wille van u. En de rechtvaardige God weet dat zij het zouden ontvangen, maar ze werden blind gemaakt ter wille van u. De Bijbel zei het zo. Daar is het Romeinse Rijk. Daar, gebonden door wat? De geestelijke krachten. Waardoor Rome, het heidense Rome, het pauselijke Rome werd. En het werd daar gebonden in gedeeltelijk christelijke traditie, samen met het bijgeloof dat het van Rome kreeg, door al deze vrouwenaanbiddingen en al die andere zaken samen te mengen, en kerstdagen en heilige dagen en dagen voor heiligen en dergelijke dingen. Het is door die traditie gebonden geweest, die het niet los kan laten omdat het tegen de christelijke grondbeginselen is. Het is nog steeds dezelfde goddeloze heidense geest. En die geest greep zich vast in de naties van de wereld, in overeenstemming met de profetieën van Ezechiël en de rest van hen. En ze werden losgelaten op de Jood, die niets van de geest wist. Daar zijn uw geheimenissen die daar onder dat zegel verborgen zijn. Zie? Bemerk, wij hebben dat doorgenomen. En ik zal deze bezuin hier tonen, deze laatste bezuin, wat er plaatsvindt. Daar zijn ze. Deze bezuinen worden losgelaten op de Joden. Zie je niet? Niet op de heidenen. De heidenen zijn, als die zegels worden geopend, wegverzegeld. De tijd is geëindigd. De gemeente is geroepen. Herinnert u zich het visioen van onlangs? Herinnert u zich de voorschouw ervan? Hoeveel herinneren zich hier verleden zondag? Hoe ze daar precies voorbij kwam? We hebben het exact gezien. We zagen die vuile onreine zaak wat de gemeente wordt genoemd. Opkomen. De vulgariteit ten top. En die kleine bruid uit elke natie. Elk van hen in de klederdracht van het land waaruit ze kwamen. Gewoon volmaakt wandelend voor de Heer. Weet u, er zal eens een tijd komen wanneer men zal zeggen, wel, ik dacht dat de gemeente zou weggaan voor de vervolging. Ik dacht dat er een opname zou zijn. Het is reeds gebeurd en u wist het niet. Dat zei hij eens over Johannes, zoals u weet. Ze zeiden, waarom zeggen de profeten dat de schriftgeleerden dat Elia moet komen? Hij zei, hij is al reeds gekomen en zelfs de discipelen wisten het niet. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. De opname zal op dezelfde wijze zijn. In een uur. Hij belooft dat te doen. Hij beloofde niet dat hij Elia zo zou tonen, maar hij beloofde dat hij de bruid op die wijze zou wegnemen in een uur waarvan u het niet denkt. Slechts een verandering in een moment, in een oogwenk worden weggenomen en dan wordt u achtergelaten. Dan is dat de tijd. 2000 jaren kon deze geest door het Romeinse volk heen, de Romeinse kerk, niet werken. Maar diezelfde geest, eerst opkomend ginds in Mussolini in Rome, de dictator. U kent de 7 dingen die hij mij in 33 tonen, die zouden plaatsvinden. 5 zijn er reeds geschied. Dr. Liveel schrijft daar nu een boek over, zie. 5 dingen volmaakt en nog slechts 2 moeten er geschieden. Hij zei dat het vlak voor de komst zou gebeuren. Hier zijn wij nu helemaal aan het eind. En het ziet er naar uit dat het 6e in aantocht is. Zie? Volmaakt, exact. Zelfs de oorlogen en hoe ze zouden gebeuren. Tot in de kleinigheden nauwkeurig. Niet 1 keer misten het. Luister mensen. Wij behoren ieder uur inventaris op te maken. Wij weten niet waar wij staan. Zeer nachtbij. Nu, hij liet ze los op, onder het 6e zegel, deze 200.000 geestelijke demonen, die begonnen in Rome, Duitsland, Hitler, merk op daar in de Bijbel waar zij nooit ontvingen, zij ontvingen macht als koningen, maar werden niet gekroond, een dictator is geen gekroonde koning, hij ontvangt slechts macht als een koning. Oh, de geest van God werkt nu door mij heen, weet u, zegt gewoon iets. Ik weet niet hoe het te zeggen, nog wat te zeggen, en misschien doe ik het maar beter niet. Merk op, 200.000 demonen losgelaten op de Joden, toen ze hen verbrandden, hen kruisigden. Ze brachten luchtbellen in hun aderen, ze doodden hen totdat ze geen gas meer hadden om hen te doden. En ze schoten hen neer totdat ze geen kogel meer hadden om mee te schieten. En ze hadden alles gedaan wat ze konden, ze cremeerden hun lichaam en alles, en ze hingen hen aan schuttingen, kinderen en al. Onschuldige mensen, omdat zij Joden waren, werd er op die manier met hen afgerekend. Maar God sprak dat hij in ieder van hen een gewaad zou geven, onwaardig als ze waren, maar zijn genade verblindde hen, zodat wij konden zien. dat zevende zegel is nog niet geopend, weet u. Dat is zijn komst. Dus, terwijl ze nog steeds daaronder... Maar hij toont het ons hierin van tevoren, zoals aan Johannes. Hij nam hem op en eens wandelde hij aan de zee, weet u, en hij vroeg, wat gebeurt er met deze man die aan uw boezem ligt? Hij zei, wat gaat het u aan als hij blijft dat hij komt? Ziet u, hij is nooit gebleven, maar hij nam hem op en toonde hem de dingen die zouden gebeuren totdat hij kwam. Hij toonde het hem slechts. Hij liet Johannes het hele plan overzien. Merk op, wij ontdekken nu dat die natuurlijke kracht onder het natuurlijke, daar op een natuurlijke natie Israël, werd losgelaten. En wat veroorzaakte het? Deze ging heen en ontketende de oorlog en hun moorden en vervolgde deze kracht. Maar nu, in het geestelijke rijk daarvan, ik hoop dat God hiervoor nu uw ogen opent. Omdat ik mij realiseer dat dit niet alleen maar gesproken wordt tot deze gemeente hier. Deze gebandopname gaat over de hele wereld. En het is niet mijn bedoeling om iemands gevoelens te kwetsen, maar alleen om de waarheid te vertellen. Nu, het geestelijke rijk ervan is geopend vanuit de natuurlijke opleving van het oude heidense Rome. En werd ingezet tegen deze Joden, welke altijd hun vijand zijn geweest. De leeuw met tanden en alles die het volk vertrapte en uitroeide, Rome. Dat is altijd Gods vijand geweest. En het werd in dezelfde geest losgelaten door de dictators van de wereld, omdat het godsdienstige systeem nog steeds stand hield. Nu is het ontbonden. Wat heeft het gedaan? Met list, zoals hij zei, zou hij binnenkomen met vleierijen. En wat heeft hij gedaan? Hij brengt de protestantse, ecumenische raad van wereldkerken, de geest van de antichrist op hen beiden, hen ter slachting brengend. Precies zoals zij de ander deden. In een uur om de bruid te roepen. Hoe? Losgelaten in de geestelijke kerk. Geest. Losgelaten op wat? Niet op de denominaties, op de bruid. Maar hier moet u begrijpen, de bruid zal niet door die tijd gaan. De Bijbel zegt van niet. De gemeente zal er doorgaan, maar de bruid niet. Kunt u het niet zien? Voorgangers, kunt u dat niet zien, broeders? U zegt dat de gemeente door de vervolging moet gaan om haar te volmaken. Het bloed van Jezus Christus vervolmaakt de bruid. Een man die een vrouw kiest voert haar niet door een heleboel straffen. Hij heeft reeds genade gevonden bij haar. Zij heeft genade gevonden bij hem. Hij verbindt zich met haar. En als daar iets is, zal hij haar van elke plaats weghouden waar ze haar hand moet omdraaien. Zijn genade is zo groot over hen. En zo zal het zijn over de bruid. En zo is het aan de bruid. Wij zijn onwaardige schepselen die de hel verdienen. Maar zijn genade houdt ons steeds vast. Kijk eens hoeveel er verloren en blind. Hoeveel zondaren waren er in de wereld op het uur dat ik werd gered. God redde mij met een doel. En ik ben vastbesloten door zijn wil dat doel uit te voeren. Het kan me niet schelen wat er ook anders gaat. Ik wil het doen. En in het uur dat ik al de kerken zie met hun grote uiterlijke schijn. Rijk en aan niets gebrek. Naar ze zeggen. En zie dat ze ellendig, jammerlijk blind zijn. En ze geven je schouderklopje en willen dat je een compromis met hen sluit. Ik werd geboren met een doel. En dat is om die zaak te veroordelen en daar uit te roepen. Ja. Dat doe ik. Bemerk, toen Jezus op aarde kwam, was er nog geen honderdste van de mensen op aarde die ooit wisten dat hij hier was. Hij kwam om die uitverkoren groep te nemen. Hij zei, niemand kan tot mij komen tenzij mijn vader hem heeft getrokken. En al wie de vader mij gegeven heeft, verleden tijd, zullen komen. Zij zullen het weten, zij zullen horen. Merk op, het loslaten van deze kerkelijke geest. Nu, 20 jaar later, na die oorlog, zien wij het loskomen van de kerkelijke geest. Waaronder? Het zevende zegel. De zevende bazuin voor de Joden. Kijk hoe de maan steeds meer duister wordt. Waaronder? Ziet u het uitgetekend? De zoon des mensen verdreven worden uit de gemeente. Wat is het? Het zich verenigen met de kerkelijke groep, de ecumenische beweging. En daarmee de wereldraad van kerken heeft alle mensen gedreven. Waar staat die zaak voor? Wel, u moet afstand doen van al uw evangelische leerlingen en dergelijke. Hoe kunnen twee te samen gaan tenzij ze het eens geworden zijn? Dat kunnen ze niet. Jezus zei dat ze het niet kunnen. Hoe kan een kerk van Methodisten en Baptisten samengaan? Hoe kan de kerk van Christus wandelen met de Presbyterianen? Hoe kan de katholiek wandelen met de protestant? Hoe kan protestant wandelen met protestant? Maar de bruid kan wandelen met het woord wat Christus is. Het moet in overeenstemming zijn. Niet met het kerkelijk systeem, maar met het woord. Je moet overeenstemmen met het woord om met het woord te wandelen. Jezus zei het zo. En dat maakt het juist. Merk op. Daar is zij. Nu is zij losgelaten om al deze kleine losse eindjes te nemen. Oh, wel, het maakt toch geen enkel verschil. Dat is wat Satan zei tegen Eva. Het maakt geen enkel verschil. Het is in orde, zeker. God is een goede God. Hij heeft ons allemaal lief. Dat doet hij niet. U hoort er zo voor over dat hij een goede God is. Hij is een goede God. Maar omdat hij goed is, moet hij rechtvaardig zijn. Er is geen goedheid zonder rechtvaardigheid. Er is geen rechtvaardigheid zonder wet, zonder bestraffing. Straf. Dus zijn wij in dat uur waarin wij leven. Let op, snel nu. Deze bovennatuurlijke demonen. Dan onder de bescherming van een verenigde natie. Verenigde groepen tezamen. Oostelijk en westelijk, precies zoals de rechter en de linkervoet van het beeld dat Daniel zag. Hoe zij het niet met elkaar eens zouden zijn en zich met elkaar zouden vermengen. En het woord Eisenhower gedurende die tijd, Eisenhower betekent ijzer, Khrushchev betekent klei. En hij trok zijn schoen uit en sloeg ermee op de lessenaar in de, toen de Volkenbond, of de Verenigde Naties, Khrushchev deed dat, stof afslaan van de, oh my. Het uur waarin wij leven. De gemeente en haar toestand. Maar dank God, de kleine bruid heeft zichzelf gereed gemaakt. Het duurt niet lang meer. Wij volhouden. Ik weet niet hoe lang. Ik weet niet wanneer. Niemand weet dat. Maar wij weten dat het nu dichtbij is. Let op het natuurlijke wat het die Joden aandeed. Dat was een volk dat zich aan de wetten van God hield. Ongeacht hoeveel kerken er op het toneel verschenen of wat anders, zij waren ten opzichte van Christus verblind, maar hielden vast aan die wet. En God gaf hun gewaden, ieder van hen, omdat zij vielen in martelaarschap. Ziet u, ze werden verblind om onzentwil. Hier nu de gemeente die niets anders kent dan de Bijbel. Ongeacht het kerkelijk systeem, denominatie, ze weten er niets vanaf. Het is hun geheel vreemd. Zij kennen hem en hem alleen. De mensen van vandaag zijn zo'n beetje als Petrus en de anderen die op de berg der verheerlijking waren. Ze werden helemaal enthousiast toen ze zagen wat het bovennatuurlijke deed. En één zei, we zullen één kerk maken voor de vergrote en eentje voor Mozes. En zo deden de mensen. Zo deden de Pinkstermensen. Ze zeiden, we zullen er eentje, Assembly of God maken en één Church of God en één Waddes en één Tunis enzovoort. Op die wijze. Maar terwijl hij nog sprak, riep Jehovah uit. Dit is mijn geliefde zoon, die het woord is. Hoort gij hem? Hij is het woord. Het uur waarin wij leven. De geestelijken, de geesten, hen nu tezamen verenigen en aan allen naar deze ene grote slachting leidend om ze weg te vagen. Het is nu reeds op schrift gesteld in deze natie. En deze gemeente moet worden gesloten. Tenzij u bij de organisatie hoort. Het is een bond, het is een boycott. Precies zoals het merkteken van het beest. En nu ziet u wat het beest is het niet? Het is een macht. Een macht, een geestelijke macht, waarvan Jezus zei dat het zoveel op het werkelijke zou lijken dat het de uitverkorene zou verleiden als het mogelijk was. Maar hij beloofde hier iets voor ons te hebben in die dag, opdat wij niet verleid zouden worden. En dat is het woord en Christus om het aan ons te manifesteren. Zij zijn bovennatuurlijke duivelen, onzichtbaar voor het oog, maar u kunt zien wat zij aan het doen zijn, zie? Merk op, terwijl die groep aan het rijden is en zich voorbereidt om alles wat niet met hen wil overeenstemmen eruit te stoten, is er een andere groep die na een poosje klaargemaakt wordt, Openbaringen 19. De volgende keer dat van de gemeente wordt gehoord, komt ook zij, niet precies op echte paarden, maar de Bijbel zei dat hij op een wit paard gezeten was en het Heer des Hemels volgde hem op witte paarden. Is dat juist? Terwijl deze groep hier er 2000 gebonden heeft bij de rivier de Eufraat en 2000 jaar gebonden zijn geweest, heeft ook die gemeente de Heilige Geest gedurende bijna 2000 jaar gebonden onder martelaarschap vroeger en onder de gemeente tijdperken. Hij is gebonden geweest, niet aan de rivier de Eufraat, maar aan de deur van geloofsbeleidenis en dogma's, zodat de Heilige Geest niet kan werken in de gemeente vanwege de door mensen gemaakte systemen. Maar zij zal bevrijd worden. Ze komt terug, dat is wat de Bijbel zei. En die twee ontmoeten elkaar opnieuw op het slagveld. Lucifer en Michael. Zoals in het begin. Ze zijn gedurende bijna 2000 jaar gebonden geweest. Bijna 2000 jaar. Niet precies 2000 jaar. Omdat de Romeinen bleven doorgaan de Joden te doden. Titus in AD 996 en zo verder. De Romeinen. Wie was het die de Joden doden? Wie was Titus? De Romeinse generaal. Het bloed stroomde naar de poorten uit. De vrouwen en kinderen en alles werd afgeslacht. En Sprak Ezechiël 9 er niet van dat ze dat zouden doen? Trek midden door de stad en plaats een teken op de mensen die zuchten en wenen, de Heilige Geest en de rest van hen. De man der verdelging kwam naar voren, die gebonden zou worden. Houd ze vast doordat ze vertrokken en slachten alles af wat daar binnen was. Vrouwen, kinderen, baby's en al het andere, ze werden allemaal verslacht. Ziezo herhaalt het zich hier opnieuw. En hier is dat kerkelijke systeem dat regelrecht terugkomt. Alles verstikkend en vertrappend wat God genoemd wordt. Oh, ze hebben hun systemen en organisaties en denominaties, maar dat heeft niets met de Bijbel te maken. Zij zullen u spoedig vertellen dat zij daar niet in geloven. Ja, meneer, zeg wat de kerk zegt. Het is wat God zegt. Dat is het woord. De bruid is met de woorden. Zij zijn één. Hoe kunnen zij één zijn, wanneer dat woord, wat daarin geschreven staat, in u komt en u en het woord één worden? Dat is precies wat hij beloofde. Dan legt het uit, God heeft geen uitleggen nodig. Ze zeggen, wel, wij leggen dat zo uit. U heeft het recht niet om wat er ook uit te leggen. God doet zijn eigen uitlegging. God zei, er zijn licht en er was licht. Wie legt dat uit? Hij zei, een maagd zal zwanger worden en ze werd het. Dat heeft geen uitleggen nodig. Het is al uitgelegd. God zei dat deze dingen in deze tijd zouden gebeuren en het gebeurt. Het heeft geen uitleg nodig. Het legt zichzelf uit. Oh, Openbaringen, 9 vers 1, onder de vijfde bezuin. Hun koning, let op, Openbaringen 9 vers 1 nu. De koning van deze grote groep van 200.000 paarden. Ze hadden een koning boven zich. En als wij opletten, was het een gevallen ster. Waarom zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer? Oh, hoe kreeg Dr. Smith het daar zo verward? Maar het is helemaal goed, zie. Het was niet voor zijn tijd. Zie, goed. Het was een bodemloze put. Hun koning was de koning van de afgrond. Openbaringen 17 vers 8. Ik heb hier iets opgeschreven, ik zal het even lezen. U ziet hier, Openbaringen 17 vers 8. Ik wil zien wat er staat, omdat ik niet precies weet hoe ik tot deze volgende tekst moet komen. 17 vers 8. Het beest dat gij zaagt was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en het vaak ten verderven. En zij die op de aarde wonen, wie een naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen als zij zien dat het beest was en niet is en het toch zal zijn. Ziet u, was, de ene paus sterft en een ander staat op. Het beest dat was, wat niet is, wat is, wat niet is, wat is. Het verandert zijn orde niet. Paus, dezelfde tijd, alles. Alles moet in dezelfde systeem gaan. En waar zal het komen? Tot de bodemloze putten. De Bijbel zei hier dat de leider van die makkers uit de bodemloze putten kwamen. En dat was hun koning. En hij zit met een drievoudige kroon op. En is bezig de protestanten met zich te verenigen. Ik hoorde onlangs een Lutherse priester of een Lutherse prediker zeggen. Wel, de mensen vragen mij waarom ik een boordje draag. Hoe kunnen ze me anders onderscheiden van de... Was dat niet belachelijk? Ik voelde me bijna alsof ik moest overgeven. Ik liep het podium af. Dus daar behoorde geen enkel verschil te zijn. Als Luther, Maarten Luther dat zou horen, zou hij zich in zijn graf omdraaien en zeggen. Jij huichelaar, jij hoort niet in mijn gelederen, zie. Maar ziet u waar het toe gekomen is? Er is geen verschil. Er is wel een verschil. Er is zelfs een verschil in persoon. God zei, zonder mij Paulus en Barnabas af. Zo is het. Voor het werk. Scheid af. God zondert af. Hij vermengt niet een afscheiden. De kerk wil vandaag iemand die goed kan vermengen. Die hem badpakken kan laten dragen en korte broeken en al het andere. En laat uitgaan en op die manier hun gang laten gaan. Maar God sprak zonder mij af. Scheid u zelf af van de wereld. Openbaringen. We ontdekken hier dat hun koning afkomstig was uit de bodemloze afgrond. En dezelfde was die der verderven ging. In en uit, ging uit. Merk op in Leviticus het 23e hoofdstuk. Hoe volmaakt de uitlegging met de rangorde is. Met het woord. Met wat wij nu proberen mee te geven. Let nu hier op de orde. Die we bemerken. Laten we het even opslaan om dat te lezen. In Prediker. Niet Prediker. Maar... Leviticus. Ja, Leviticus 23. Let hier nu op. Leviticus, het 23e hoofdstuk. Wij willen hier beslist niets van missen, zodat wij het op precies dezelfde wijze kunnen ontvangen, zoals de Heer het hier voor ons heeft laten opschrijven. Ik kan Leviticus zeker niet een excess vinden, is het wel? Goed, Leviticus 23. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten, in de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Zie. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten, en gij zult de Heere een vuuroffer brengen. En gij zult de Heere een vuuroffer brengen. Let op. En de Heere sprak tot Mozes. Maar op de tiende van de zevende maand is de verzoendag. Zie je die? De verzoendag volgde op de... Let nu op. De verzoening volgde op het schallen van de bazuin. Ziet u? Hoe prachtig. Zie je? De verzoendag volgde op de bazuin. Nu, de 50 dagen van de bazuinen symboliseren voor ons, toen de bazuin met Pinksteren bazuinde, wat 50 dagen waren. Nu, hierna, de Joden verwierpen dat. Nu zullen de bazuinen hen terug gaan roepen tot die verzoening. Zie, de verzoening die zij verwierpen. En ze verwierpen het, zodat onze ogen geopend konden worden. De hunne werden toegesloten. En gedurende deze tijd werden deze zegels geopend en de bazuinen weer klonken. En nu tijdens het klinken van de bazuinen vlak voor het de Messias komt, omdat zij in Palestina moeten zijn. En u herinnert zich dat God het hart van Farao moest verharden om hen uit Egypte te leiden. En hij verhaarde Stalin, Mussolini en dergelijke om hen terug te komen in het beloofde land. Waar de 144.000 worden verondersteld te zijn. En nu, voor het eerst sinds duizenden jaren, 2500 jaar, is Israël een natie met zijn eigen vlag en eigen strijdmacht en ze worden erkend in de VN. Het is voor het eerst dat het weer zo is. De oudste vlag die ooit op de aarde gewapperd heeft, wappert in deze tijd weer. De zespuntige ster van David. Hij zei dat hij die banier in de laatste dagen op zou richten wanneer ze terug zouden komen. We zijn aan het einde. Er is gewoon geen twijfel over. We zijn er. Merk nu op. Snel. Openbaring 9. Onder de zevende bazuin. Hun koning komt uit de afgrond. En hier in Leviticus. Hoe volmaakt is de uitlegging hier met het woord. Omdat ze die onmiddellijk op het Pinksterjubeljaar de dag van een verzoening volgde. De orde van de feesttijd tussen het Pinksterfeest en de verzoendag, het schallen van de bazuinen van de verzoendag, was het Pinksterfeest, de lange tijdsperiode. Kijk, er lag een lange tijd tussen het Pinksterfeest en het roepen van de, het klinken van de bazuinen. Dat de bazuinen zouden worden geblazen, een lange tijdsperiode. Precies gezegd duurde het 50 dagen. Van het Pinksterfeest tot het feest van de verzoening. Het duurde 50 dagen. Nu, 50 dagen zijn precies 7 sabbatten. En 7 sabbatten zijn de 7 gemeentejaren, gemeentetijdperken. Hebt u begrepen? Zie? Nu de Joden werden verblind, heel deze tijd wachtend, terwijl de eerstelingsvruchten van Pinksteren zijn uitgestort op de gemeente. En wij zijn door de tijdperken der martelaren en door de tijdperken van de hervormers gekomen en nu zijn we in het tijdperk van het eruitroepen. 3 aparte secties, dezelfde geest, zoals Vader, Zoon en Heilige Geest. 1 en dezelfde, ziet u? Maar 7 gemeentetijdperken zijn die 7 sabbatten, precies 7 sabbatten vanaf de Pinksterjubeljaarbazuin. Een Pinksterjubeljaarfeest tot het bewegen van de garven en dan het Pinksterjubeljaar. En dan vanaf het jubeljaar tot een verzoening is 7 sabbatten 50 dagen. En aan het einde van die 50 dagen vindt de verzoening plaats. Begrijpt je het? Nu, dit is een type geweest dat de gemeente, toen hij zich als zoon van God openbaarde, aan de gemeente werd geopenbaard in de doop van de Heilige Geest door de gemeentetijdperken en het Pinkstertijdperk heen. Ziet u, er blijft steeds meer komen, rechtvaardig onder Luther, heilig onder Wesley, doop van de Heilige Geest. En nu is hier de tijd van het eruitroepen. Toen het zesde zegel geopend werd, trof de vervolging de Joden vanuit een letterlijk standpunt. En hier komt de vervolging van de gemeente vanuit een kerkelijk standpunt, omdat de bruid reeds geroepen is. De sabbatten zijn voorbij. En het is gereed voor de Joden om geroepen te worden tot wat? Het feest van de verzoening. O, gemeente, ziet u dat niet? Geroepen tot het feest van de verzoening. Waarom? Om de verzoening te erkennen. Geen kippen en ganzen meer en wat ze allemaal gedaan hebben. Het lam van God. Gezacht voor de grondlegging der wereld. Dat zal Israël gaan weten. Merk op, hier is iets groots. Zie. Oh, de Heilige Geest is heel deze 2000 jaar gebonden geweest door de denominaties. We zien dat het zo is geweest. Let nu op, de sabbatten. 7 sabbatten. Zij konden er niet helemaal uitkomen. De Bijbel zei dat er een dag zal zijn, die dag nog nacht zal zijn. En heel de schrift heeft Jezus gezegd, moet vervuld worden. Is dat waar? Zeg amen. De profeet zei dat er een dag zou zijn die dag nog nacht genoemd kan worden. Maar ten tijde van de avond zal het licht zijn. Wat was het? Dezelfde zon die in het oosten schijnt, is dezelfde zon die in het westen schijnt. Elke keer als die zon opkomt, haar baan beschrijft en ondergaat, betekent dat uw leven, uw pasgeboren baby, zwakker in de morgen. Ongeveer 8 uur, dan gaat hij naar school. Om 11:30 heeft hij de school verlaten. Het is op het heet van de dag. Dan begint hij neer te dalen tot 50 jaar oud. 60, 70, 80, 90. Hij gaat ginds onder en sterft. Alleen maar om de volgende dag weer terug te komen. Zeggen dat er een leven is, dood, begrafenis, opstanding. En merk op, de beschaving is met de zon meegegaan. De oudste beschaving die wij hebben is China. Iedereen weet dat. Waar werd de Heilige Geest uitgestort? Op het Oosterse land, op Oosterse mensen. En het Evangelie is met de zon meegereisd. Waar kwam het vandaan? Vanuit het Oosten ging het Duitsland binnen, van Duitsland naar Engeland. Er stak 3 maal het kanaal over. Van het Middellandse zeegebied naar Duitsland. Van het Middellandse zeegebied van het Oosten naar Duitsland. Via de Middellandse Zee van Duitsland over het Engelse kanaal. Engeland binnen. Van het Engelse kanaal over de Atlantische Oceaan. Verder naar de Verenigde Staten. En nu is hij aan de westkust. Zij is dwars door de natie gegaan, welke ze de beschaving heeft gebracht, doorkruist het en ging voort. De beschaving is voortgetrokken, het evangelie is meegereisd. Nu, al het uitwaarsel is aan de westkust, waar alles werd opgenomen als die binnenkomende vloedvolk. Maar de profeet sprak dat de zon in deze dag niet zou schijnen. Het zal een dag van donkere somberheid zijn. Ze hebben genoeg licht gehad, zoals op een echte regenachtige dag. Ze konden zich voegen bij kerken en de Heere geloven en dergelijke. Maar hij zei dat ten tijde van de avond de wolken zullen wegtrekken. De denominatie zullen verdwijnen. En hetzelfde evangelie, hetzelfde vlees geworden woord, zoals hij beloofde in Lucas 17 vers 33. Hetzelfde evangelie met dezelfde dingen zou plaatsvinden in de avondtijd, juist wanneer de schaduwen dreigend worden. Hetzelfde evangelie, dezelfde Christus die destijds in het begin in het vlees leefde op de Oosterse mensen, zal opnieuw in de eindtijd leven in de Westerse mensen. Ten tijde van de avond zal het licht zijn. Al de schrift is ingegeven door inspiratie en kan niet gebroken worden. De grote 50 dagen zijn voorbij gegaan. Het Pinksterfeest is voorbij. 7 sabbatten. Tot aan de bazuinen. Het type van het 7e gemeentetijdperk. Bedenk, onder de 6e bazuin, de Jood, luistert u? Onder de 6e bazuin verwierpen de Pinkstermensen de Bijbel. De lauwe. Niet alleen de Pinkstermensen, heel de rest. De kerkelijke wereld verwerpt Christus en hij is buiten gezet. En in diezelfde bazuin, of datzelfde zegel liever, toen het geopend werd, toonden ze dat Jezus buiten de gemeente weer probeerde binnen te komen. Op diezelfde tijd klinkt de bazuin voor de Joden en de Joden herkennen de verzoening. Glory! Halleluja! Oh my! De Heilige Geest is gedurende bijna 2000 jaar gebonden geweest door deze denominatierivieren. Maar zal ten tijde van de avond losgelaten worden door de avondtijdboodschap. De Heilige Geest weer terug in de gemeente. Christus zelf, geopenbaard in menselijk vlees. In de avondtijd. Hij zei het, hij beloofde het. Er waren 3 fases, zoals ik zei. De martelaren, de tijd van de martelaren, en daarna het stadium van de hervormers, en nu de tijd van het eruitroepen. Als het Laodicea tijdperk voleindigd was, zou overeenkomstig Openbaringen 10 het geheimenis van de gehele Bijbel aan de bruid bekend zijn. Is dat juist? Openbaringen 10, luister nu aandachtig. De bruid eruit geroepen door het woord. Christus zelf, de bruid eruit roepend, Hebreeën 13 vers 8 duidelijk worden makend, dat hij dezelfde is gisteren, heden en voor eeuwig. Hij doet hetzelfde, is dezelfde. Hij die in mijn geloof te werken, die ik doe, zal hij ook doen. Zie, Lucas 22, Lucas 17 vers 30 en ook Malachi 4, Hebreeën 4 en al die schriftplaatsen die zijn beloofd. Dit moet gebeuren tussen het 6e en 7e zegel en de 6e en de 7e bazuin. Het Pinksterfeest eindigt bij de periode van de 7e bazuin. Want het volgende is de komst van de... Of het 7e zegel, want het volgende is het geheimenis van de komst van Christus. En ook wordt de bazuin geblazen voor de Joden. Hun 6e bazuin wordt geblazen. En wanneer dat gebeurt, maakt het aan hun de geopenbaarde Zoon van God bekend. Een half uur is vastgesteld. Bedenk, al de bazuinen klinken onder het zesde zegel. En zesde zegel voleindigt het geheimenis, omdat het zesde zegel juist voor het zevende openging. Merk op, hier is Leviticus 23 en 26. Wat is de schrift in orde na de lange periode van Pinksteren? Wat Israël daar vroeger verwierp. En hij riep de heidengemeente eruit gedurende dit Pinksterfeest. Hoeveel begrijpen wat een Pinksterfeest is? Het is de eerstelingen van de oost. De eerstelingen van de opstanding. Het Pinksterfeest. Laat dit u niet ontgaan, mensen. En u die de band hoort, luister aandachtig. Dit is de tijd van het Pinksterfeest geweest. De Joden zijn in een stilte gezet. Ze wierpen het. Nu moeten ze teruggeroepen worden tot de verzoening. We weten wie de verzoening was. Zij niet. En de bazuin klinkt na het Pinksterjubeljaar, roept de Joden bijeen. Kunt u zien hoe die bazuin van vervolging onder Hitler en die anderen schalde? En de Joden gedwongen werden om samen te komen om de schriften te vervullen? Nu, hebt u het begrepen? Iedereen die het begrepen heeft, zegt amen. Goed, in orde. Let hier nu in Leviticus op de orde van de schrift. Na de lange periode van Pinksteren, die eindigt in het eruitroepen van de bruid. De bruid wordt eruit geroepen door een dienstknecht. De verworpene moet vervolgens aan Israël het feest der verzoening bekend worden. Merk op, hier is hetzelfde als in Leviticus, het 16e hoofdstuk, toen hij het feest van Pinksteren instelde op het feest der verzoening. Maar in deze plaats worden zij geroepen. Oh, hoe volmaakt ziet u het? Predikers, mis het niet, voorgangers. In dit feest van Pinksteren, wat wordt vertegenwoordigd in Leviticus 23 vers 26 of 23 vers 24. Het is een feest van droefheid. Niet het doden van het feest. Het feest werd gedood. De verzoening werd gedood, lieve. De verzoening werd gedood. Leviticus 16, het loopt er exact parallel aan. Alleen op deze plaats wordt Israël geroepen om te wenen over hun zonde. Hoeveel maakt is het vandaag? Het is niet het opnieuw doden ervan, wat Mozes symboliseerde door de rots voor de tweede keer te slaan. Dat werkte niet. Niet het doden van een beest, maar een rouw bedrijven. Vanwege het verwerpen van de verzoening. Oh, dit zal de bazuin zijn. Het feest zal een verworpene zijn. Dan wordt hun Messias bekendgemaakt. Merk op, zij zullen hem Messias kennen wanneer ze hem zien. Dit keer komt hij in kracht, degene waar ze naar uitzagen. Hij komt in kracht voor de heidenbruid. En de Joden zullen hem herkennen. En dan zegt de Bijbel, we hebben er hier ongeveer 6 maanden geleden of meer al over gepredikt. De Bijbel zegt, wanneer zij zeggen, waar kreeg u die wonden? Hoeveel van u herinneren zich de boodschap? Steek uw hand op. Zeker hoe ik dat zie. Waar kreeg u die wonden? Hij zei, in het huis van mijn vrienden. Herinnert u zich dat ik predikte over de tijd toen Jacob de kinderen van Israël daarheen had gezonden om voedsel aan die zaken te halen. En hoe Jozef speelde alsof hij hen niet kende en hoe al deze dingen verder gingen en hij zich daarna bekend maakte. Herinnert u zich, zij werden zo bevreesd dat ze begonnen te wenen. Precies zoals met Jacobs verdriet. En hier bemerken wij dat de Joden onder vervolging niet weten waar ze nu staan. Maar zij komen terug. En als ze werkelijk de verzoening zien verschijnen, zei de Bijbel dat wanneer ze dat zien, dat ze het ene huis van het andere zouden afzonderen en dagenlang zouden wenen. Als een gezin die hun enige zoon heeft verloren. Waar kreeg u die wonden? Hij zei, in het huis van mijn vriend. Bedenk, de bruid is reeds in de hemel. Jozefs vrouw was in het paleis. En Jozef zond iedereen bij hem weg. En maakte zich aan zijn broeders bekend. Zie, zijn vrouw en kinderen en anderen zijn in het paleis. Als hij terugkeert om zich aan de Joden bekend te maken. Daar is de verzoening, daar is uw geblazen bazuin. Daar is het dat ze zeggen, oh, wat is het? Daar is de verzoening. Waar zijn die wonden vandaan gekomen? Daar is het, in het huis van mijn vrienden. Herinnert u zich wat Jozef's broeders zeiden? Wel, ze zeiden, nu zullen we vast en zeker gedood worden. Wij deden dat kwaad op die manier. Hij zei, nee, God deed dit om leven te redden. Herinnert u zich de geschiedenis in Genesis? Ziet u, dus dat deed hij het langs deze weg om het leven van de heidenen, de bruid te redden. Hij zei, ik kreeg ze in het huis van mijn vriend, maar wees niet vertoord, wees niet bevreesd. En ze zeiden, oh ontzettend, hebben wij werkelijk verzuimd hem te zien? Was dat de verzoening en hebben wij het gemist? Oh God! En ze zeiden dat ze zich afzonderden en dagenlang weenden. Wat is het? De verzoening, droefheid. Deze tijd, het komen van de bekendmakende verzoening, is niet de gebruikelijke verzoening dat gedood werd zoals in Leviticus 16, maar Leviticus 23 is een tijd van verootmoediging vanwege hun zonde. En hun zonde waren dat zij het verwierpen. Oh, ziet u niet waar wij aan toe zijn? Ziet u waarom die bezuinen voor ons geen betekenis hebben? Zij bezuinden alles onder ons zesde zegel. Ziet u nu waarom de Heilige Geest mij het niet wilde laten uitspreken? Terwijl de Hemelse Vader weet met deze Bijbel voor mij dat dit de waarheid is. Ik wist het niet tot gisteren, eergisteren, waar hij mij het daar in mijn kamer openbaarde, tot mij kwam en tot mij sprak. En ik kwam terug, ik zei, vrouw, nu heb ik het ontvangen. Hij ontmoette mij zojuist naar binnen en vertelde het mij. Hier is het, lieveling. Ziet u, daar is het precies volmaakt in harmonie. O, mensen die zonder hem bent, kom snel binnen. Het zou de laatste gelegenheid kunnen zijn die u ooit nog zou kunnen hebben. U weet niet op welke tijd hij zou kunnen komen. Het feest daar bezuinen. De Bijbel zegt dat ze zich de een voor de ander zouden afzonderen en bidden en wenen. Omdat zoals iemand die zijn enig kind heeft verloren. Kijk, ik wil nog één keer meer zeggen. Wees nu aandachtig, mis dit niet. Hoe treffend. Van de boodschap. Van de zevende engel, boodschappen van het zevende zegel. En Openbaringen 10 was het zevende zegel tot de zeven bazuinen. Tussen deze twee tijden. O God, hoe kunnen wij dit zeggen om het de mensen te laten zien? Het is tussen die zesde bazuin en de zesde bazuin en de zesde bazuin en het zesde zegel klinken tegelijkertijd. En tussen de zesde bezuin en de zevende bezuin zal er een profeet verschijnen voor de heidenen om de mensen terug te roepen tot de oorspronkelijke pinksterleer en de twee getuigen van Openbaringen 11 verschijnen aan de Joden om hen tot Jezus te zenden, terwijl de gemeente wordt opgenomen. Alle van deze zijn profeten. Amen. Het woord van de Heer kan niet gebroken worden. Het zal geen denominatie zijn. Ziet u het? Lees in uw boek en zie of dat daar niet tussen de zesde en zevende bazuin is ingelast met de Joden die eruit geroepen worden. Tussen de zesde en zevende plaag komen wij bij die 144.000. Herinnert u zich dat? Wat daar tussenin was. Herinnert u zich tussen het zesde, het vijfde zegel en het zesde zegel. Tussen het zesde zegel en het zevende zegel was er een eruitroepen van de 144.000. Herinnert u zich dat? Nu daar komen deze bezuinen binnen. Zie daar, zie. En vervolging van paarden die daar losgelaten worden. Dan tussen die, dan zou daar de boodschap van de zevende engel zijn. Die tot de Pinkstermensen had gepredikt en hen had veroordeeld. En Jezus was eruit gezet, wilde geen samenwerking hebben met niemand. Werd buitengezet, verworpen. De Bijbel zei het zo. Want het is Christus gemanifesteerd onder ons. Jezus, te midden van ons allen. Gemanifesteerd in de zuiverheid van zijn woord. Het bekendmakend. En als dat, dit is niet maar zo wat maaks of vrienden, dit is zo spreekt de Heer, de schrift. En op dezelfde tijd, nu, zodra deze gemeente, de bruid, tezamen is gebracht, zij wordt opgenomen en het geheimenis van de zevende zegel, of het zevende zegel, het geheimenis van heengaan, en de Joden worden geroepen door het geheimenis van de zevende bezuin, wat twee profeten zijn, Elia en Mozes. Zij komen terug. En daar is waar de Pinkstermensen helemaal in de war zijn. Zij zien eruit dat er iets zal gebeuren, maar de gemeente is dan al weggegaan. En dat is voor de Joden. Nu, ik voel dat er in iemands gedachten wordt gezegd dat Mozes niet zou kunnen zijn. Ja, het is zo. Niet bedenk, hij kan mij uw gedachten vertellen. Ik blijf dat voelen. In orde. Laat mij dat voor u uiteenzetten. Het was Mozes, omdat hier is uw gedachte. U zegt dat het Mozes niet zou kunnen zijn, omdat Mozes stierf. U denkt dat het Elia is. Het is ook waarlijk Elia. Terwijl u denkt dat het Henoch is. U zegt, Mozes is reeds gestorven. Maar bedenk, hij zou weer tot het leven terug kunnen komen. Hij deed dat 800 jaar later, verscheidene honderden jaren later, verscheen hij op de berg der verheerlijking. U zegt, nadat de mens al gestorven is. Ja meneer, Lazarus was dood, er stond weer op. En moest toen opnieuw sterven. Zeker, zelfs de goddelozen zullen weer tot leven gewekt worden. En zullen dan de tweede dood moeten sterven. Is dat juist? Dus zet dat uit uw gedachten. Het is Mozes. Let op uw bediening. Helemaal precies wat Mozes en Elia hebben gedaan. Ze sloten de hemel en versproeiden vuur. U weet welke dingen ze deden? Denk het u in. Het is de eindtijd, vrienden. Halleluja. De grote dag des Heren is nabij. Vergader uzelf tezamen. Het feest van de Messias, ze zullen hem verwerpen en ze zullen ontdekken dat daar hun Messias is. De Bijbel zei dat schokkende dingen als deze zouden plaatsvinden. In de roep van Openbaring 11. Hun bediening zal de bediening van Mozes en Elia zijn om Israël uit de Joodse tradities te roepen. Precies zoals de boodschap van de zevende engel de bruid uit de Pinkstertradities riep. Bedenk, Mozes en Elia moeten Israël uit de oude verzoening van het offeren van lammeren, schapen, bloed en geiten roepen tot het werkelijke levende offer, tot het woord. En de boodschap van de zevende engel onder dezelfde bezuin, alles precies hetzelfde zegel, is er. Waarom? het volk, de bruid, uit de Pinkster- en wereldtradities te roepen tot een waarachtige verzoening, het woord, Christus, verpersoonlijk in zijn woord hier, vleesgemaakt onder ons. De wetenschap heeft het bewezen, door foto's. De gemeente weet het over de hele wereld. Wij weten het stellig. Maar hij heeft ons nooit één ding verteld als zo spreekt de Heer dan dat het waar bleek. Zij er niet ging aan de rivier zoals Johannes de Doper gezonden was. Zo zal deze. Ik kijk op en zie het is 12:00. Het middernachtelijk uur is hier. Vrienden, op ons. Ziet u hoe volmaakt de schrift is? Volmaakt hoe het. Kijk, dat zal niet een of andere organisatie zijn die daarheen gaat om de Joden te roepen. Het zullen twee mannen zijn. Mozes en Elia. Allebei profeten. Nu kijk, om de heidenen, de bruid, eruit te roepen, beloofde hij Malachi 4 om hetzelfde te doen. En de Bijbel zei dat hij buiten de gemeente gezet zou worden in het 7e gemeentetijdperk. Hij zou buiten de gemeente gezet worden. Het wordt volkomen duister. Waar wordt het donker? Het gaat in het kerkelijk systeem binnen. In deze ecumenische raad. De wereldraad van kerken. Hij is volledig buitengezet, zijn woord. Ze kunnen het er niet mee eens zijn. U weet dat ze dat niet kunnen. Ze kunnen het zelfs niet eens worden in hun eigen kleine plaatselijke groepen. Hoe zullen ze het daarin dan eens worden? Dus nemen ze een ander merkteken van het beest, een beeld voor het beest. Bedenk, de Bijbel zei dat er een beeld voor het beest werd gemaakt. En deze Verenigde Staten zijn altijd nummer 13 geweest. Het begon met 13 staten, 13 koloniën, 13 sterren, 13 strepen. Nummer 13 is altijd een vrouw. Ze verschijnt in het 13e hoofdstuk van Openbaringen. In het begin was zij een lam, zachtmoedigheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst enzovoort. En toen ontving het kracht en sprak met al de macht die de draak daarvoor had. Wat was de draak? Rome. Zie, het had een merkteken, een beeld voor het beest om op te staan tegen de ware gemeente van God. Onder die denominaties zal deze zaak kwellen. Maar wanneer zij beginnen dat te doen, zal het lam zijn bruid meenemen. Om er altijd aan zijn zij te zijn. Al de heerscharen der hemel zullen bijeen verzameld zijn. Oh, het is een heerlijke aanblik. Al die heiligen in spetloos wit. Samen met Jezus zullen zij voor eeuwig feest vieren. Amen. Kom en eet, zo spreekt de meester. Kom en eet. Amen. Wat een dag waarin wij leven. Wat een uur. Ren, mensen, ren voor uw leven. Merkt u op, tot besluit. De bediening, zoals de zevende engel. Deze twee getuigen. Zij zouden onder die zevende bazuin, vlak voor die zevende bazuin vinden. En nu bedenk, ik zei u dat ik op deze grote bazuin zou terugkomen. Wat zei hij dat hij hier in Jesaja zou doen? Hij zei dat waar die grote bazuin zal bezuinen. Die grote bazuin nu, niet de bazuinen, het feest van de bazuin. Daar zijn er twee, Mozes en Elia, om de bazuinen te roepen. Maar onder de grote bazuin, de komst van de Heer, om aan te kondigen dat Jozef terugkeert, ziet hij. Dat al de volkeren zich zouden verzamelen, te Jeruzalem. Amen. U vindt dat in het boek Jesaja, ik ga wat u daar straks. Een van de hoofdstukken die we lazen. Dat is Jesaja 18 vers 1 en 3. En in Jesaja 27 vers 12 en 13 plaatst hij die bazuin. En alle volkeren zullen herkennen dat Israël in haar vaderland is. En God met haar is. Dan zal de bruid komen om met de bruidegom te zijn. En de bruidegom met de bruid. En dan het grote duizendjarig rijk. Nadat de hele wereld vernietigd is door atoomkracht. En er zullen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. We zullen voor immer leven. Kijk, precies onder. Nu let op. De bediening van Mozes en Elia zal... Nu begrijpt iedereen het? Laat mij het opnieuw zeggen. De bediening van Mozes en Elia tussen de zesde en de zevende bazuin zal bestaan uit twee profeten. Die zullen... Israël geloofde altijd haar profeten. Nu, waarom zei de Heilige Geest dat mij toen ik daarheen op weg ging om hen te tonen dat hij de Zoon van God was? Nog niet. Weet u dat nog? Ongeveer 5 jaar geleden toen ik op weg was naar India. Hij zei, doe het niet. Ze zeiden, als dit de Messias is, laat ons hem dan het teken van de profetie doen. Wij geloven de profeet. Broeder Louis Petrus zei zonder mij die Bijbels. En toen hij er een miljoen van uitgaf van de Joden die uit Iran en overal terugkeerden. Zich bijeen vergaderen om een natie te worden. Ik dacht, dit is mijn tijd. Ik was al in Cairo, Egypte. Hij zei, doe het nu niet. Het is het uur nog niet. Toen keerde ik terug naar huis. Mozes en Elia moeten roepen. Het Pinksterjubeljaar gaat nog steeds door. Of ging het tot op deze tijd? Zie. Nu moet het feest der bazuinen bekend worden. En deze hier van Malachi 4 is niet verbonden met die van daar ginds. Helemaal niet. Merk op. Let hierop. De bediening zal zijn die van Mozes en Elia. Israël veranderend en uitroepend uit de Joodse traditie. Luister, uit de Joodse tradities waarin ze verward waren, omdat zij profeten zijn. Geloven zij, zij zullen hem geloven, hen roepen tot het feest van de verzoening, Christus, en hun Christus laten herkennen. Zij zullen zeggen, hij is komende, hij zal hier zijn, de Joden zullen verzamelen, dergelijke dingen. En als hij dan komt, zegt hij, hier ben ik, ziet u. Waar kregen die wonder? In het huis van mijn vrienden. Nu hetzelfde wat die twee profeten deden, en nu die, de heidenbruid zal een profeet hebben genaamd Elia. Die hen uit hun traditie zal roepen, de bruid, precies zoals deze profeten, de Joden, uit het Jodendom tot Christus roepen, de verzoening. De heidenen kennen de verzoening reeds. Het gebeurt echter om de bruid terug te roepen tot de oorspronkelijke verzoening, waarvan ze weggeraakt waren in die 50 sabbatten, of die 7 sabbatten, om hen terug te roepen tot de eindtijd. De zevende, luister, de zevende gemeenteboodschapper, de zevende bazuinboodschappers. Het zijn allen profeten. Nu, dat is waar. De 144.000 zijn ertussen bevoegd. De zegels uitroepen die voor de heidenen waren. Het moest voor de heidenen zijn om de heidenen toegankelijk te maken en de heidengemeente te laten zien. Dat is alles wat wij weten. Dat is alles waarnaar wij luisteren. Wat al voorbij is. Wij zien uit naar Jezus. U zegt, wacht u even, broeder Ben, ik geloof dat zij dit gaan doen. Wat was het laatste teken dat Abraham, en wij zijn het koninklijke zaad van Abraham, de bruid. Het laatste teken dat Abraham ooit zag, voordat het beloofde teken kwam, de beloofde zoon kwam, wat? Dat was God in de vorm van een menselijk wezen die de gedachten van de mensen kon onderscheiden. Eén man, niet een dozijn. Eén man. Ongeacht hoeveel nabootsingen ze hadden er één. En hij onderscheidde de gedachten die daar binnen waren. Wat? En het volgende wat gebeurde was dat Abraham en Sarah opnieuw een jonge man en vrouw werden. Wij weten dat. Nu weet ik dat u zich daar een beetje in verslikt. Maar denk hieraan, zodat u het nu zeker zult weten. U leest de Bijbel niet zo op deze wijze. U leest tussen de regels door, ziet u, en dan wordt het beeld duidelijk. Let op, Sarah was een oude vrouw. De Bijbel zei dat haar schoot was verstorven. Is dat waar? En Abraham's leven, zijn zaad, was in hem verstorven. Is dat zo? Nu herinner u, Abraham's zaad was verstorven. 40 jaar later kreeg hij 7 zonen bij een andere vrouw. Wat deed hij? Hij veranderde hun lichamen. Let op, zonder namen een reis van 300 maal. Naar Gerar. Een tamelijk lange reis voor een oude man. Dat zou niet kunnen. En je Sarah dacht dat zelfs dat ze geen zin meer konden vormen. Ze zei, 20 jaar of langer geleden hadden ze gemeenschap. Ze zei, ik ben een oude vrouw. En mijn heer eveneens, zouden wij opnieuw wellust hebben? Zoals jonge mensen? Hij zei, zou er voor God iets te moeilijk zijn? Let op, wat gebeurde? Onmiddellijk veranderde zij in een jonge, aantrekkelijke vrouw. Daarin tonend, afbeeldend wat hij zou gaan doen aan het koninklijke zaad van Abraham. Om die zoon die beloofd werd te ontvangen. Zij veranderde weer tot jong. Kijk, ze gingen naar Gerar. En wat gebeurde er? Abimelech, de koning, werd verliefd op haar. Ze zei, ze is knap en mooi. En zou haar oude grootmoeder gaan trouwen. Is dat waar? Met al die andere aardige meisjes daar. Opoe, ze is mooi. Ze ziet er knap uit. Zie, God veranderde haar lichaam en bracht hen terug. Het is een geheimenis dat er nu in deze dag zal worden geopenbaard door de zoon des mensen, ziet u? De avondboodschap, zie. Ze keren terug. En wat was het laatste teken wat ze hadden gezien? Die onderscheiding voor de verandering van het lichaam kwam. En wat gebeurde voordat wij ooit de zoon zouden kunnen ontvangen? De bazuin God zal schallen. De doden in Christus zullen het eerst opstaan. Het nieuwe lichaam. En wij die levend verblijven zullen in een ogenblik veranderd worden. In een oogwenk. Halleluja! En wij zullen tezamen opgenomen worden om de Heere te ontmoeten in de lucht. Het geheim is nu bekendgemaakt. De zegels zijn geopend. De bazuin klonk voor Israël. Hun twee profeten staan op het punt te verschijnen. Wat is het? De gemeente moet nu dadelijk van het toneel verschijnen, zodat zij kunnen verschijnen. Hij kan niet handelen met twee dezelfde tijd. Hij deed dat nooit, zie. Oh, broeder. Kijk. Precies, om hen allen te roepen uit hun denominaties en tradities. Nu wij zien dat de gemeente van het Pinkstertijdperk voleindigd is. De bruid moet nu uit de weg gaan om opgenomen te worden, doordat de twee dienstknechten van God in Openbaringen, de twee profeten, op het toneel kunnen verschijnen, om de zevende bazuin voor hen te blazen. Om de Christus aan hen bekend te maken. De zevende engelboodschapper zegt, zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Niet, zie mijn methodisten, mijn baptisten, mijn pinkstermensen, maar het woord, de zoon van God, het lam van God, dat de zonde de wereld wegneemt. Want er zijn geen andere fundamenten. Zij zullen zeggen, hoe lang hebben wij nog? De Joden zijn in hun vaderland. De bruid is geroepen. Schriftuurlijk is dat alles precies zoals hij heeft beloofd. Wij zijn gereed. Het uur is hier. Naties verbreken. Israëls ontwaakt. De tekenen die de Bijbel voorzeggen. De tijden der heidenen zijn geteld, met verschrikkingen belast. Keer terug, verstrooide naar het uwe. De dag der verlossing is nabij. De harten van de mensen bezwijken van vrees. Wees vervuld met Gods geest. Laat uw lampen licht en helder zijn. Zie omhoog. Uw verlossing is nabij. Als de profieten liegen, zij verloochenen Gods waarheid, dat Jezus de Christus onze God is. Dat is waar. Maar wij wandelen waar de apostelen hun voetstappen hebben gezet, want de dag der verlossing is nabij. Waag het er niet op. De profeet zei dat het licht zou zijn in de avondtijd. Ten tijde van de avond zal het licht zijn, het pad naar de heerlijkheid, zult u zeker vinden. In de weg van het water is het licht vandaag, begraven in de kostbare naam van Jezus. Jong en oud, bekeert u van al uw zonden. De Heilige Geest zal zeker binnenkomen. De avondlichten zijn gekomen. Het is een feit dat God en Christus één zijn. We zijn er! We zijn aan het einde. Dat is niet zomaar een of andere dwaasheid van een man. Dat is zo spreekt de Heer. Laten we onze hoofden buigen. Genadige God, Jehovah, de Almachtige, die donderde op de berg Sinaï. En het volk schreeuwde, laat Mozes spreken en niet God, opdat wij niet sterven. Hij, grote Jehovah, zei, ik zal hun een profeet verwekken. Ik zal niet meer op deze wijze tot hen spreken. Maar u beloofde wat u zou doen. En u deed het. U verwekte ons, de Heer Jezus. Hij is het woord. U zei dat hij het was. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Wij zien hier de dingen die hij ons beloofde door zijn profeet, Johannes, op het eiland Patmos. Wij zien het letterlijk vervuld. We zien de Heilige Geest gemanifesteerd hier, onder ons op aarde. We zien de denominaties hem, het woord, uit de gemeente werpen. Ze hebben niets tegen de mensen, het is dat woord wat ze haten, het is tegen hun traditie. Precies, zoals toen u hier op aarde was. U was het woord en u was tegen hun tradities en ze wierpen u overal uit hun kerken. En nu, Heer, is er nergens samenwerking, terwijl ik zelfs geprobeerd heb om Zuid-Afrika binnen te komen. Maar ik weet dat er een paar zielen zijn die daar toch wachten. In elke plaats lijkt het erop dat ze mij niet willen ontvangen, Heer. Maar het is niet om mij, Heer. Het is vanwege deze boodschap. U zei dat het op die wijze zou zien. U maakt het er ons bekend. Omdat wij niet ontmoedigd zouden zijn. Wij onderkennen het uur waarin wij leven. God, deze mensen zitten niet vanmorgen hier. In deze openhete zaal. Zij hebben aandachtig geluisterd. Ze begrijpen het nu. Daar ben ik zeker van. Als het niet zo is, openbaar het hun, Heer. Waarom u mij niet wilde toestaan deze bezuinen te nemen. Ik zie dat het er niets met ons te maken heeft. Zoals die zesde bezuin, het gebeurde allemaal. En we hebben het zesde zegel zien openen. En we hebben hier 2 weken geleden een visioen gezien van het tevoren zien van de bruid en de kerk, zoals ik het hier vertelde. Ik vertelde precies zoals u het mij toonde, Heer. Hier zijn wij. Het zou wel eens later kunnen zijn. Daarbij denken, o Vader, als hier vanmorgen iemand is die de een of ander bijgeloof had aangenomen, een of andere theologische invloed of het woord van een of andere theoloog, wat een tegenspraak is met het woord van God. En ze kennen de werkelijke Christus niet, de werkelijke Heilige Geest. Het is nog niet aan hun geopenbaard. Het woord, hoe het woord in deze tijd zal zijn, ze zien slechts een traditie. Ze leven in een licht dat verblindt. Het was de grootste roof die er ter wereld ooit plaatsvond in Engeland, door middel van vals licht werd begaan. En de grootste beroving die uw gemeente ooit heeft meegemaakt, is geweest toen ze een denominatielicht hebben aangenomen en het prachtige licht van de Bijbel, de Christus, weigerde. O God, wees genadig. Red de verlorenen, Heer. Alsjeblieft, ik vraag nog wat langer tijd, Jezus. Wij hebben geliefden. Slechts een klein poosje langer. Spoedig zal die grote rots uit de berg gehouden worden. Geef het, Heer, als hier deze morgen iemand is zonder u, dat zij nu lieflijk mogen komen en u ontvangen. Wij hebben onze hoofden gebogen houden, als u uw hand omhoog zou willen steken en zeggen, gedenk mij, broeder Brennan. We hebben de ruimte bij het podium zijn en er zo is vol. God zegen u, slechts als God zegen u, werkelijk letterlijk honderden handen. Vader God, er is ergens een kleine schaduw. Neem het weg, Heer. Ze zitten hier in deze ruimte. Satan heeft mogelijk hun ogen in het verleden verblind. Maar ik bid dat u daaraan voorbij wilt zien. Zoals u vele dagen geleden bij ons gedaan heeft. Maar nu u ons alle roept om te kijken. De Bijbel zegt dat ze blind waren en ze wisten het niet. Ik raad u aan ogenzalf van mij te kopen. God gebruikt de zalf deze morgen voor hun ogen. Omdat ze zien mogen. Hoewel het eenvoudig in een groep eenvoudige mensen is. Eenvoudig ontwikkeld enzovoort. Maar toch was het dat de manier zoals het in het begin was. Geef het Heer dat zij het nu zullen ontvangen. Ik geef hen aan u. In de naam van uw Zoon Jezus. En u zei. Hij die mijn woord hoort. Ik ben er zeker van, Heer, naar mijn beste weten. Dat zij het gehoord hebben. En gelooft in hem die mij gezonden heeft. Geen schijngeloof, maar werkelijk geloof. Die gelooft wat het woord heeft gezegd. Heeft eeuwig leven. En zal niet in het oordeel komen. Maar is overgegaan van de dood in het leven. Johannes 5, vers 24. Sta toe, Heer. Dat zij van dit uur aan de uwe zullen zijn. Als er een vraag is in hun gedachten, neem het weg. Als er in ons midden een zieke is. Laat de grote Heilige Geest, Heer. Waarvan ik weet dat hij er is. De gedachten openbaren staande op het podium. Ze weten er alles van alle vanaf. Ik bid dat u hen zult genezen, Heer. Helder al hun vragen op. Het dopersin zal open zijn voor hen die nooit in de naam van Jezus Christus ondergedompeld zijn om de naam van de bruidegom aan te nemen. Ze hebben een denominationele, kerkelijke. Niemand werd ooit gedoopt of besprenkeld in die titels van Vader, Zoon en Heilige Geest. En deze traditionele zaken, die toebehoren aan de kerken van dit tijdperk. Antichristelijke bewegingen, een beeld van het beest. Niemand werd ooit gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest tot de katholieke kerk begon. De hele Bijbel en de hele historie daarna zeggen ons dat ze gedoopt werden in de naam van Jezus. Paulus zei in Galaten 1 vers 8, al zou er een engel uit de hemel komen en u een ander evangelie prediken, hij zij vervloekt. En u gebood die mensen die onder Johannes gedoopt waren, dezelfde die Jezus doopte, om zich opnieuw te laten dopen in de naam van Jezus Christus in Handelingen 19. Hij zei, laat zelfs een engel u niet iets anders verkondigen. Er zal een boodschapper komen in de laatste dagen. Die de mensen zal terugleiden naar de eerstelingsvrucht. Terug naar het oorspronkelijk geloof. Geef het Heer dat die grote boodschapper onder ons nu, de grote Christus, de Heilige Geest duidelijk gemaakt, begrijpelijk gemaakt, het woord openend en het aan ons openbarend, mogen Hij terugvoeren naar het oorspronkelijke Pinkstergeloof. Zoals Petrus op de Pinksterdag sprak, bekeert u ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. En het was voor altijd, voor iedereen, op die wijze, tot aan de Roomse kerk te Nicea. God wees nu genadig. Het doopbassin zal klaar zijn. De harten open. Kom binnen, Heer Jezus. Wij zijn in de laatste uren. Als er een mogelijkheid is, Heer, dat zij in dit uur binnenkomen, waarvan ik hoop en vertrouw dat deze er is. En wij die binnen zijn, Heer, mogen wij nu orde op zaken stellen. Nu wij de stem van God, die spreekt door zijn woord, hebben gezien en gehoord. En we weten in welk uur wij leven. Sta toe, Vader. Wij dragen het aan u op in de naam van uw Zoon. Nu met onze hoofden gebogen. Zachtkens en teder roept Jezus de zijne. Roepend om u en om mij. Zie in de poorten wacht hij.